De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Goedemorgen. Het is iets over 9 uur en we hebben beperkte tijd voor deze commissie, dus ik wilde toch graag beginnen met deze vergadering en een welkom heten aan iedereen die hier aanwezig is en die ook online aanwezig is. Commissieleden, gedeputeerden, ambtenaren en eventuele overige aanwezigen en belangstellenden. We starten met het vaststellen van de agenda. Daar zijn geen opmerkingen over ontvangen en binnengekomen. En dat resulteert voor mij dat we, denk ik, en kijk even rond, kijk ook even in de chat. Dat, daar is het volgens mij heel rustig, dat we de agenda daarmee kunnen vaststellen. Komen we bij de mededelingen. Door de, volgens mij, het bezoek aan de ROM, het werkbezoek, is het verzoek dat we echt om 11 uur gaan stoppen en de eindtijd daarmee ook eigenlijk voor deze vergadering hebben vastgesteld. We hanteren ook een spreektijdenregeling, wat betekent dat jullie 6 minuten hebben per fractie spreektijd. En de laatste mededeling is dat wij afgelopen vrijdag een memo hebben mogen ontvangen als commissie. Over het, als staten, over het proces van de herziening van de omgevingsverordening. En nou, uit dit memo blijkt dat we de volgende staten hierover een besluit gaan nemen. Kom ik bij de rondvraag. Nee. Gaan we naar het vaststellen van de verslagen. We hebben van meneer Hazeleger van de SGP een textuele opmerking ontvangen. Die is ook verwerkt in het verslag van 9 maart. Is al even geleden. Dus dat gaat goed komen. Die toezegging kan ik in ieder geval doen. En wanneer er geen andere opmerkingen zijn over de daaropvolgende verslagen van 23 februari en ook nog van 9 maart, dan kunnen we die bij deze, denk ik, vaststellen.
Ja, voorzitter, als ik mag, wil ik toch wel een compliment maken aan de heer Hazeleger dat hij altijd zo ontzettend nauwgezet de verslagen beoordeeld. En, het stelt zeer gerust dat er iemand is die dat echt heel conscientieus altijd doet.
Nou, meneer Hazeleger, ik zie dat u wil reageren.
Ja, ik wil erop wijzen dat ik het alleen voor mijn eigen fractie doe. en ik weet zeker dat als wij dat allemaal zouden doen, dat er binnen een maand een evaluatiegesprek is met de mensen die dit noten doen.
Goed, nou dat is dan even feedback. Komt er toch nog een reactie vanuit de Grif?
Nou, ik kan zeggen dat het evaluatiegesprek morgen al is. Dus,
nou, bij deze. Hebben we dat ook vastgesteld met elkaar. Zijn we enigszins gerustgesteld. Ja. Maar laten we onverlet dat we de oproep, denk ik, van meneer Hazeleger zeker kunnen volgen met elkaar. Dankjewel. Gaan we naar de termijnagenda en de lijst van de moties. Ook daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen. En dan ga ik ervan uit dat we dat ook voor kennisgeving aan kunnen nemen. We gaan heel snel door de agenda en gaan naar het hoofdpunt van vandaag. En dat betekent dat we ook bij de ingekomen stukken geen opmerkingen hebben mogen ontvangen. En dan komen we bij de groeisprong. Het thema voor vandaag, denk ik. Jullie hebben vanuit de Griffie en ook vanuit de ambtelijke ondersteuning een tijdlijn mogen ontvangen over het proces van de totstandkoming van de groeisprong. Het rapport Groeisprong 2040 staat ter bespreking en u krijgt zoveel mogelijk ruimte om vanochtend daarvoor vragen aan elkaar en aan de gedeputeerden te stellen. Of opmerkingen dan wel te maken. Ik stel voor om dat in twee termijnen te doen. Ik volg daarbij de fracties, omdat ik niet van elke fractie exact weet wie de woordvoering gaat doen. Het is natuurlijk een beetje een bijzondere situatie, want het is een soort mengvorm tussen de omgevingsvisie en ook andere commissies. Dus er zijn ook andere leden van de Staten ook daarbij en nu aanwezig. En anders maken we daar toch een beetje een rommelig geheel van. Of we gaan met elkaar afspreken dat de fractie of vanuit de fractie aangegeven wordt aan het begin van het vragen stellen per fractie wie de woordvoering doet. Dan is dat voor mij wat eenvoudiger als voorzitter te volgen. Ik zie een opmerking van mevrouw de Jong.
Ja, goedemorgen voorzitter. Ik ben wel vaker woordvoerder in de commissie Omgevingsvisie, maar tot nu toe eigenlijk niet over de groeisprong. En ik heb misschien even iets gemist tussen de kadernota en deze bijeenkomst. En mijn vraag aan u is van, hoe is dit stuk hier op deze agenda gekomen? En wat daar is daar de achtergrond van? Waarom? En waarom nu? En nou ja, ik ben even benieuwd ook en waarom nu, maar ook waarom in de commissie Omgevingsvisie?
Het zijn veel vragen. Ik weet niet of ik ze allemaal op die manier echt uitgebreid kan beantwoorden. Maar wat ik als voorzitter heb meegekregen is dat vooral vanuit de commissie RGW op enig moment een discussie is ontstaan over waar dit onderwerp inderdaad, volgens mij bij de bespreking van de kadernota, dat dit vroeg om een uitgebreidere bespreking, omdat veel vragen ontstonden over, toch ook over bijvoorbeeld het proces van de totstandkoming, maar ook over ook een aantal inhoudelijke vragen. En van daaruit, omdat dit een commissie is die wel gericht is ook natuurlijk op de omgevingsontwikkeling in brede zin, maar feitelijk vanuit de omgevingswet, daar heeft u gelijk in. Maar het ook een multidisciplinair eigenlijk aanpak eigenlijk ook vroeg. We hebben daar ook binnen het presidium ook nog over gesproken en overleg over gehad. En kwamen tot de conclusie dat het eigenlijk, als je kijkt van nou, de veelheid aan disciplines die hierbij, mobiliteit, werken, economie, het ruimtelijke aspect, dat het wellicht binnen de omgevingsvisie dan commissie dan toch de beste plek zou zijn. Dus ik antwoord even, kijk even naar de Griffie, want die heeft daar ook een rol in gespeeld.
Ja, verder kan ik erop aanvullen dat dit ook puur praktisch een moment was waarop er een ochtend was waarop we dat konden doen. Het verzoek was om vrij snel toch dat gesprek te voeren met GS. Nou, dat kon nu. En er is in het presidium ook sprake geweest van, moeten we niet eens een experiment doen met een integrale commissie? En dit is een soort van integrale bespreking. En de commissie Omgevingsvisie was eigenlijk een tijdje lang een soort integrale commissie, totdat er besloten werd om dingen als UNET en ontwikkeling regio Amersfoort toch weer terug te gaan zetten bij de andere commissies. Dus een beetje een soort van golfwerking, zeg maar.
Mevrouw de Jong?
Dat geeft nog niet helemaal antwoord op mijn vraag, want we hebben natuurlijk vlak voor de zomer de KWO-nota vastgesteld. En daar zaten ook stukken bij, het proces, daar zijn we ook allemaal bij geweest. Ik wil nog wel eens even teruggeven dat ik voor de ordelijkheid het altijd wel belangrijk vind om... Het moet hier geen... usance worden om allerlei stukken opnieuw, die in grote lijnen zijn vastgesteld, opnieuw te bespreken. Dus dat zou ik de voorzitter mee willen geven, maar ook het presidium.
Dank u wel, mevrouw de Jong. Ik heb niet de snelheid gezien wie het eerste was. Mevrouw Veen?
Dank u wel. Ja, mevrouw de Jong, ik dacht misschien is het goed om even de uitleg te geven. Want ik ben namelijk een van de rebellisten geweest die destijds gevraagd heeft om dit stuk toch nog apart in de commissie te bespreken met mij anderen. En het idee daarachter is vooral dat dit stuk toen destijds in de kadernota al stond zonder dat we daar ooit een politiek debat over gevoerd hebben. En we hebben daar natuurlijk wel een heleboel infosessies over gehad. Maar het heeft nooit voorgelegen in een commissie waar een politiek debat gevoerd kan worden. En dat is waarom we toen met elkaar hebben gezegd, laten we dan nu ruimte zoeken in een commissie waarin we dat gesprek nog een keer met elkaar kunnen voeren. En dan is het proces ons inziens compleet en correct. Maar dat is waarom we nu met elkaar samen zijn.
Wil meneer Haasleger hier nog iets aan toevoegen?
Nee, ik sluit meer helemaal bij aan.
Dank u wel. Dan gaan we over tot de behandeling van het stuk en de stukken die daaraan bij horen. Ik geef eigenlijk direct niet het woord aan de gedeputeerde, want u kijkt naar mij van, krijg ik het woord? Want ik heb begrepen dat we de tijd echt willen gebruiken om dan met de fracties dat debat te gaan voeren of dat gesprek te gaan voeren. Even terugkomend op de inbreng van mevrouw Veen. En ik wil dan wel beginnen met de fractie van GroenLinks. Dus dan geef ik opnieuw het woord aan mevrouw de Jong.
Ja, dan ten overvloede, maar dat had u het al verwacht. Kan ik me in grote lijnen in het rapport vinden? Vind ik dat we een ordentelijk gesprek met elkaar gehad hebben. Ik herinner me verschillende hele interessante informatiebijeenkomsten waar het ook scherp toe ging. En ook bij de kadernota hebben we met elkaar gesproken erover en hebben we het vastgesteld.
Voorzitter?
Maar dat wil niet zeggen dat GroenLinks... Sorry. Dat wil niet zeggen dat GroenLinks... Want als je stukken gaat lezen en ook al ben je het er in grote lijnen mee eens, er geen wensen zijn. En bij ons is een belangrijk punt dat wij met name het onderdeel brede welvaart en dat als eikpunt gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de plannen, dat iets is wat wij toch nog vinden dat het in het stuk onvoldoende naar voren komt. Eigenlijk had dat wat ons betreft het uitgangspunt bij het onderzoek moeten zijn, maar laten we naar de toekomst kijken. Bij de conclusie staat dat het een meer voorname plek moet krijgen in de groeisprong. Maar dan is vooral de vraag hoe dan en hoe gaan we dat vormgeven. Het is ons opgevallen dat er op een gegeven moment in het kader van de definitie groeisprong over de gevolgen elders wordt gesproken, maar dat komt eigenlijk in het stuk helemaal niet terug. En we waren nog even benieuwd naar de indicator hoge opgeleide bevolking als teken van brede welvaart. Misschien kan de gedeputeerde daar nog iets over zeggen, want het gaat toch om een goede opleiding en niet alleen heel hoog opgeleid. Een belangrijk instrument om iets te doen met die brede welvaart is zoiets als een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Ook dat is iets waarvan wij in de toekomst vinden dat meer een rol zou moeten krijgen bij de uitwerking van de dingen die hier van deze voornemens.
Okay.
Vooralsnog hou ik het hierbij.
Dan is er toch nog een interruptie, of in ieder geval een vraag vanuit de fractie van de VVD, meneer Verschie.
Ja, ik hoorde mevrouw Jong zeggen dat er de groeisprong hebben vastgesteld. En dat is natuurlijk niet het geval. Hè. We konden er kennis van nemen. We hebben met elkaar op allerlei manieren informeel over gesproken, maar er is niks vastgesteld. Er is ook moeilijk vast te stellen. Hè. Het is een soort analyse en een kijkje naar de toekomst. En dat vonden wij dus ook het lastige eraan. Dat zou mijn vraag aan mevrouw de Jong ook zijn. Van, ja, inderdaad, het hoe dan wat u nu aansnijdt is wel de kernvraag die we met elkaar natuurlijk in te vullen hebben. Want voor een deel is het natuurlijk oorzaak gevolg met groei. Namelijk, wij zorgen met elkaar ook voor groei. Maar tegelijkertijd moeten we ook faciliteren dat die groei kan plaatsvinden. Dus het bijt elkaar meerdere momenten voor al die indicatoren in de staart. En mijn vraag aan GroenLinks zou nou zijn, als dan brede welvaart uw insteek is. Wat gaat de GroenLinks-fractie dan doen om bedrijventerreinen te faciliteren, zodat mensen ook gewoon in de toekomst nog duurzame arbeid kunnen verrichten in onze provincie?
Mevrouw de Jong.
Ik bedoelde niet, bij de vaststelling bedoelde ik de kadernota. En ik zeg van dat, ik geef nu aan wat ik in het stuk mis, of waarvan ik vind dat het in het stuk verder aangescherpt moet worden. Daarmee zeg ik niet dat allerlei andere dingen niet moeten gebeuren. Ik ga niet meteen bevestigen dat ik vind dat alle bedrijven moeten worden uitgebreid, dat begrijpt u ook wel. Nee, maar er wordt ons gevraagd om op het stuk te reageren, dan zeg ik het stuk in grote lijnen is wat mij betreft akkoord en de richting die wij op willen. Wij zouden een aspect van brede welvaart in het vervolg duidelijker een functie willen geven.
Dank u wel.
Ja, voor je vind ik het heel interessant, want juist die brede welvaart is natuurlijk iets wat eigenlijk een gevolg is van allerlei andere maatregelen die we nemen. En dat is iets wat we bij de VVD ook heel belangrijk vinden, hoe we ervoor zorgen dat en een mooie provincie hebben waar mensen gelukkig zijn, maar ook waar ze een boterham kunnen verdienen en kunnen zorgen dat we ook de middelen hebben om verantwoordelijk om te gaan met onze leefomgeving. Dus ja, dat vind ik wel een heel interessant gesprek om te voeren. Ook van, hoe kunnen we dan de randvoorwaarden creëren waarbinnen die brede welvaart kan ontstaan? Hè? Want dat is natuurlijk niet iets wat je met een parameter in een begroting of zo kan aan- of uitzetten. Dus dat, als mevrouw de Jong zegt, vind ik belangrijk dat er meer aandacht voor komt, dan is de vraag die eigenlijk sowieso voor ligt vandaag van hoe dan, wel interessant om er door te gaan. Maar toen mevrouw de Jong dus ook wil uitdagen, voorzitter.
Ja, ik weet niet of mevrouw de Jong nog wil reageren.
Nou, op dit moment niet. Ik kom het alweer in de tweede ronde.
Helder, duidelijk. Nou, dan geef ik het woord aan meneer Van Schie.
Ja, dank voorzitter. En het is natuurlijk het risico, dat ziet u al aan mijn reacties, dat het een beetje een algemene beschouwing wordt, omdat het over alles gaat. Hè? En dat maakt het voor ons in de voorbereiding ook wel lastig, hoor. Ik herken ook wel wat mevrouw de Jong erin zegt, omdat we het natuurlijk niet hebben vastgesteld en tegelijkertijd wel de opgave hebben om in de komende begrotingen en kadernota's uitgangspunten met elkaar te formuleren, waarbinnen we uiteindelijk de groei faciliteren, maar ook accommoderen. We moeten ervoor zorgen dat we het ook kunnen betalen met z'n allen. En daar werd ik in de bespreking rondom de kadernota richting over de groeisprong best wel een aantal dingen over gezegd. Ook van hoe kunnen we het nou financieel allemaal zo organiseren dat die provincie in zo'n rol zit en tegelijkertijd de lasten voor onze inwoners niet zo uit de palm reizen dat ze de groei ook niet meer kunnen bekostigen met z'n allen. Dat is wel een grote uitdaging. En daar zien we eigenlijk, behalve dan in het financiële model wat we natuurlijk met elkaar behandeld hebben, nog niet heel veel echt hele concrete aanwijzingen hoe we dat nou voor elkaar gaan krijgen. Ook omdat de discussie natuurlijk gevoerd wordt over het provinciefonds, belastinggebied enzovoort, zijn natuurlijk wel heel erg randvoorwaardelijk is voor de manier waarop we met elkaar uiteindelijk die groei kunnen faciliteren. Dus ik wil me in eerste instantie natuurlijk nog even beperken tot een aantal ruimtelijke vraagstukken. Daar ben ik heel blij dat de gedeputeerde van Essen er ook is. Want uiteindelijk is voor de VVD heel belangrijk dat we de woningbouw zo faciliteren dat die groei in inwoners er ook is en dat de werkgelegenheid daarmee kan meegroeien. Dus dat we er ook voor zorgen dat die fysieke ruimte er is voor al die ambities die we ook in de omgevingsvisie hebben vastgesteld. En tegelijkertijd zien we dat het echt wel vechten om de vierkante meters is. We hebben enorme ambities op het gebied van natuur, van energie, van woningbouw, bedrijvigheid. En onze conclusie in het gesprek rondom de groeisprong is dat we eigenlijk wel twee provincies nodig hebben. Als we al die ambities willen waarmaken. Nou is er natuurlijk ook een IRP en er is een, voor de regio Amersfoort ook een visie op de ruimte. De politieke hamvraag daar is wel, gaan we nou als provincie daar de wensen van de gemeente faciliteren? Of hebben we daar ook een sturende rol in? En we zien dat natuurlijk bij het regionaal programmeren, dat we het gesprek entameren met onze verschillende gedeputeerden, met die gemeente, van hoe krijgen we die woningbouwambitie ook ingevuld. En dat we tegelijkertijd wel eens op de rem hangen, om afgelopen commissie uitgebreid over gehad, over die mobiliteitstoets. Hoe gaan we die fysieke keuzes maken en wie is daar nou eigenlijk leidend, de provincie of de gemeenten, vind ik een vraagstuk waar we in elk geval procesmatig ook afspraken over moeten maken met elkaar. Dan hebben we natuurlijk, ik is net al even kort aan, en u ziet meneer Jans ook naast mij zitten, het onderwerp van de financiën. Er zijn ook een aantal punten in die groeisprong-analyse waarvan wij zeggen van ja, maar is dat dan wel een rol van de provincie? Bijvoorbeeld die onrendabele top bij die woningbouw financieren, die behoorlijk zwaar weegt op die groeicijfers die er komen. Ja, dat vinden wij nog niet per se een logische stap. En we zien ook wel een aantal, in die ladder die er is van die bekostiging, een aantal opties om dat ook bijvoorbeeld te delegeren aan private partijen die ontwikkelen, of om het bij gemeenten neer te leggen. Ja, daar moeten we wel een keer een ei over leggen. Wat we daar nou van vinden, dus dat zou eigenlijk mijn vraag zijn aan de collega's, maar ook aan het college, vinden we niet dat daar ook een soort van kader voor moet zijn, wanneer de provincie nou wel en wanneer de provincie nou niet een aap op zijn schouders zet, als het gaat om ontwikkelingen.
Meneer Verschiet, mag ik u ook wijzen dat u onder de minuut zit qua spreektijd? Spreektijdenregeling. Dus ik wil toch even. Maar ga u verder? Oké. Mevrouw de Jong.
Kijk, nu maak ik me toch een beetje zorgen dat er gaat gebeuren wat ik aan het begin over had. We hebben die kadernota vastgesteld en daar zitten een aantal bedragen in voor die onrendabele toppen. Dat hebben we toch vastgelegd?
Nou, voorzitter, in respons op deze vraag. Natuurlijk hebben we in de kadernota nu dingen vastgelegd. Maar deze groeisprong gaat niet over de komende 2, 3, 4 jaar. Die gaat echt over een volgende generatie. Het gaat over een groeiopgave die enorm is.
Ik bedoel dat u het wel goed vindt voor de komende jaren, maar niet op de lange termijn.
Nee, wat wij vinden is dat je een goed gesprek moet voeren met elkaar en daar kaders voor moet hebben hoe je, wat je rol als provincie is, ook in de bekostiging van die groeisprong. En nu krijgen wij niet één, maar wel 5 apen op de schouder. En uiteindelijk betekent dat dat die iemand ook het voer moet betalen, zullen we zeggen. Nou, dat hebben we niet, hebben we ook geconstateerd. En mijn voorzichtige vraag was nu, van kunnen we hier in elk geval voor dat element in die analyse zorgen dat we ook kaders formuleren, zodat we ook als overheid, als middenbestuur, weten waar onze rol begint en waar die ook weer ophoudt. En dus dat is een vraag. Voorzitter, ik vervolg dan toch maar even een paar concrete vragen over mobiliteit. Het kan ook niet anders, we zijn de VVD. Mm-hmm. Wij vinden dat nog mager uitgewerkt. En we vinden ook wel dat daar een hele belangrijke rol natuurlijk ligt voor het Rijk, om ons te helpen bij die bekostiging van de grote mobiliteitsopgave. En we zien dat natuurlijk bij de vragen rondom de grote U en alles wat er om Utrecht gebeurt en de lobby die nu plaatsvindt, ook voor de mobiliteitsmiddelen. En mijn vraag aan de collega's en ook aan de gedeputeerden is eigenlijk van, ja, hoe kunnen we dat dan niet een keer echt integraal aanvliegen? Want we zien nu een enorme focus op het openbaar vervoer, op een aantal metrolijnen die overal genoemd worden, tramlijnen, hoogwaardig openbaar vervoer. Maar eigenlijk heeft dat allemaal te maken met een grootstedelijke ontwikkeling die we willen faciliteren. Daarom was Hugo de Jonge hier ook maandag, begreep ik. En wij zouden wel graag willen weten wat de inzet van het college is voor de BO-meertgesprekken die plaatsvinden nu. En hoe we dat zo integraal kunnen zien dat we die bereikbaarheid van onze hele provincie om die groei te faciliteren ook breed inzetten. En dus niet alleen op die metrolijnen, maar gewoon echt op het verplaatsen van bewoners van A naar B om naar werk te gaan, naar familie, om te zorgen voor een brede welvaart die ook transport inhoudt, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie meneer Hazeling gaan reageren.
Om even te helpen met de spreektijd, kan de VVD misschien enige piketpaaltje uitslaan wat we moeten met de motorrijtuigenbelasting, belasting?
Meneer Verschie?
Ja, ik zou bijna zeggen, mag de heer Jansen daar het woord opvoeren, voorzitter, want die staat daarvoor te popelen natuurlijk. En we zijn hier toch met z'n drieën, dus...
Nou, meneer Jansen.
Nee, ja, ik kan natuurlijk heel kort verwijzen naar wat we daar eerder over hebben gezegd. Onze inzet en onze voorkeur gaat heel sterk uit naar een variant waarin er een ingezeten heffing komt met een vlak tarief. Waarbij we kijken hoe we de minima daarin ontlasten, ontzien. Dat is onze inzet. Dat was hij en dat is hij. Tenzij, dus ik heb ook nog niet andere inzichten gehoord waardoor we daar van standpunt zouden moeten veranderen. Dus dat als het gaat over het belastinggebied. En ik denk dat, maar misschien is het nog wel belangrijker om te kijken naar de verdeling van het gemeentefonds. Provinciefonds. En we hebben natuurlijk daarin ook alles gezegd van, nou, misschien zou je ze ook in het provinciefonds een groeicomponent kunnen inbouwen. Dat dat ook aansluit eigenlijk op de ambitie die we hier als Utrecht neerleggen. En misschien dat daar een soort dubbele schaar in zit als we kijken naar de integraliteit van die mobiliteitopgave. En of er in het provinciefonds ook rekening gehouden kan worden met groei. Mijn ervaring met het provinciefonds is dat het vooral, en ook het gemeentefonds, is dat het op historische data gebaseerd is. En wij zouden willen dat er ook een toekomstgerichte component in dat provinciefonds komt. En dat zou dan mooi aansluiten op prachtige analysewerk wat het college heeft uitgevoerd over zijn afstemming met ons. Met ons allemaal. Mevrouw De Jong refereerde er al aan. Tot zover, denk ik.
Meneer Haasleger, u wilt nog reageren?
Nou ja, de piketpaaltje, ik bedoel ook een beetje van, er zit in het stuk nu best wel een goede component in de belastinginkomsten. Hoe ziet de VVD dat?
Bedoelt u hem zo? Ja, nee, kijk, daar zijn we ook in de beantwoording duidelijk. Dus ik herhaal nogmaals dat we echt het college danken voor het mooie proces wat we doorlopen hebben met deze brief. Want het is echt belangrijk werk wat we met elkaar hebben gedaan. Tegelijkertijd zitten er wel een aantal impliciete keuzes in het rapport die wij niet onderschrijven of anders zien. En we hebben ook gezegd, dat vinden we echt nog wel een gemis, en dat heb ik ook in andere commissies gezegd, is dat het college niet kijkt naar wat kunnen we dan in de huidige uitgaven nog, misschien als andere zaken prioriteit krijgen, wat krijgt dan minder prioriteit? Dus voor de dekking wordt eigenlijk alleen maar naar de fiscaliteit gekeken. Maar niet in de huidige uitgaven van de provincie. En ja, wij hebben in onze eigen toekomstbegroting daar voorstellen voor gedaan. En ook, we kijken daar op een iets andere manier naar. Dus wat ons betreft is het huidige financiële kader met eventueel een plus vanuit het provinciefonds. Daar zou het wat ons betreft uit moeten komen. En niet primair uit fiscaliteit. Oftewel lastenverhoging. Laat ik het gewoon in Holland zeggen. Utrechts.
Ja, en daar wil ik nog wel aanvullen, voorzitter, is dat voor het provinciefonds ook wel heel belangrijk. Want onze enorme ambitie op openbaar vervoer betekent ook iets voor de rijksbijdrage die we daarvoor ontvangen.
Dit punt even afronden en ik wil het woord geven aan mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Ook ik heb heel goed geluisterd wat meneer Van Schie allemaal heeft verteld. Ik kan me er bijna helemaal bij aansluiten. Maar ik heb toch eventjes een vraag, want u zei, we moeten kaders stellen, afspraken maken, et cetera. Maar gezien wat er op dit moment gebeurt wat windmolens betreft, bent u het met mij eens dat we de kaders die we stellen samen gaan stellen met de provincie en gemeenten, et cetera, en alles wat erbij betrokken is, bijvoorbeeld woningbouw, afspraken maken, dat we dan ons ook aan de afspraken moeten houden en niet daarna met een ander voorstel gaan komen dat er dus zaken onder dwang toch aangestuurd worden vanuit de provincie en dan op een andere manier gerealiseerd zouden moeten worden dan is afgesproken met de gemeentes in samenhang.
Dank u wel voor de vraag. Het is een mooie vraag, maar ik weet niet of die helemaal in deze groeisprong thuis hoort. Maar ik wil toch de gelegenheid bieden aan meneer Verschie om te antwoorden. En daarna wil ik graag naar JA 21 overstappen.
Ja, dank voorzitter. Nee, het sluit volgens mij wel naadloos aan bij dat dilemma wat wij ook proeven en wat ik ook aangaf. Van wanneer ben je nou aanjager en wanneer faciliteer je nou als provincie in je rol als middenbestuur? En we zien natuurlijk dit college heel erg aanjagen op een bepaald thema waar mevrouw Hoek aan refereert, wat ook een enorme ruimtelijke impact heeft. En wij voelen toch meer ook ruimtelijk voor die faciliterende rol. Dus het zal niet verbazen dat wij niet zo heel erg enthousiast waren over de tendens. En tegelijkertijd zien we ook wel op allerlei momenten dat er grote maatschappelijke ontwikkelingen zijn die ook vragen om duidelijke keuzes. En daar loopt de VVD ook niet voor weg. Ook niet als het gaat over energie, maar ook niet als het gaat over bereikbaarheid. Dus uiteindelijk moet je dat wel heel goed kunnen beargumenteren als je zegt van oké, maar nu gaan we de autonomie van gemeenten met de instrumenten die ja, ons voor gerechtvaardigd gegeven zijn ook inzetten. Ja, dan moet er wel echt een heel urgent en klemmend probleem zijn wat je wil oplossen met elkaar.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar JA 21 en ik wil even de vraag stellen of er iemand aanwezig is van JA 21 online. Nee, ik zie ook niets en ik hoor ook nu niets. Dus dat betekent dat we overstappen naar het CDA, naar meneer Westerlaken. Meneer Westerlaken.
Dank u wel, voorzitter. Mag ik eerst ook complimenten uitbrengen aan het college en het apparaat die hier zoveel tijd in hebben gestoken en een product hebben afgeleverd wat er uitziet om door een ringetje te halen. Over de inhoud kunnen we natuurlijk nog wel discussiëren. En ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. En inderdaad, het lijkt een beetje algemene beschouwing. Maar ik zal een aantal dilemma's schetsen waar wij als CDA mee zitten. En om te beginnen is dat de scope van 20 jaar. Het zijn natuurlijk allemaal prachtige rekenmodellen. Maar als ik kijk wat er in de afgelopen 20 jaar in deze samenleving veranderd is, ook technologisch. Dan denk ik dan vind ik het in ieder geval heel moeilijk, en mede mijn fractiegenoten, om door te kijken naar die 2040 waar we het over hebben. Ik hou me op dit moment bezig met dingen waarvan ik niet precies weet hoe het er dan zal uitzien. En misschien dat ik tegen die tijd wel heel erg geïnteresseerd ben in het type rolstoel wat ik ga gebruiken en minder in het type openbaar vervoer. En dan kom ik gelijk bij wat voor mij een heel belangrijk punt is. En wat ik eigenlijk, ik heb het al wel eens vaker voor gewaarschuwd. Het is een beetje, zo noem ik het maar voor mijn gemak, polycentrisch. Het gaat allemaal uit van de stad en de stadsontwikkeling. Terwijl ik denk dat we veel meer die balans moeten zoeken met het stedelijk en het landelijk gebied. En dat heeft zowel te maken met het openbaar vervoer als ook met de woningbouw. We concentreren alles binnenstedelijk. Maar ik hoef geen profeet genoemd te worden om te voorspellen dat dat op een gegeven moment ophoudt. We moeten een stad zo groot als de gemeente Utrecht op dit moment erbij bouwen. En ik kan niet geloven dat dat in de stad kan. En dat betekent het precies zoals ook de heer Van Schienes zei, dat er een enorme druk komt op het grondgebied van de provincie Utrecht. En ik denk dat we dus nu al moeten constateren dat we niet al te krampachtig moeten omgaan met alleen maar in de stad Utrecht te bouwen, in de gemeente Utrecht te bouwen. Een tweede punt waar mijn dilemma zit, en dat heeft ook te maken met die lengte van de jaren waar we het over hebben, is, zijn die trends die hierin beschreven worden wel de trends echt van de toekomst? Ik heb het meegemaakt in de gemeente Veenendaal in 2009, dat alle plannen die daar gemaakt waren om woningen te bouwen, tegen het licht zijn gehouden, omdat er toen een trend was die zei dat Veenendaal te maken zou krijgen met krimp. Het is 13 jaar geleden en ik denk dat Veenendaal nu niet meer in krimp gelooft, maar dat ze naast zich aan het zoeken zijn om meer ruimte te vinden om daar nog wat bij te bouwen. Ik bedoel maar, hoe hard zijn die trends? Kunnen we daar nu volledig alles op baseren? Want het gaat om heel veel geld. Het is net al opgemerkt, het gaat om miljarden. Waarvan wij nu al weten dat we ze zelf niet op kunnen brengen. Dus nu ook al moeten kijken waar we het halen. En dan vraag ik me af of het nu wel zo verstandig is om bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer, zoals we daar allemaal zo'n beetje op dit moment over denken, uit te gaan van vervoerssystemen van de 19e eeuw. Moeten we niet kijken naar andere vervoerssystemen? Moeten we niet inbouwen dat het ook mogelijk is dat we met andere vervoerssystemen te maken krijgen? Die wellicht ook qua investering een hele andere druk op onze begroting zullen leggen.
Ik bedoel maar, mag ik vragen waar de heer Westerlaken dan op doelt? En kunnen we daar dan ook, ik vind het leuk om een hele vrije discussie te hebben, maar misschien kunnen we het iets concreter maken. Welke vervoermiddelen ziet de heer Westerlaken waar we wel nu al op kunnen anticiperen, maar die we nog niet kunnen faciliteren?
Meneer Westerlaken.
Ik denk aan zelfrijdende. Ik hoor een echo.
Wij niet, meneer Westerlaken.
Bij mij wel. Dus er staat misschien nog een microfoon open. Maar heel concreet. Er worden nu enorme stappen gemaakt met zelfrijdende auto's. En ik denk dat in ieder geval een mogelijkheid is die we niet uit moeten sluiten door allerlei tramrails aan te gaan leggen. Dus maar een voorbeeld.
Goed punt van de Westerlaken, voorzitter. Want ik heb er ook wel eens mijn twijfel over, hè, over rail als oplossing. Omdat het een systeem is wat je in zoveel 50 jaar afschrijft. En ja, wie weet nu al wat de vervoersmiddelen van over 50 jaar zullen zijn. Ik geloof net als de heer Westerlaken enorm in geautomatiseerd individueel vervoer op maat. Als een soort dienst, zeg maar. Maar ja, het is er nog niet, hè? Dus dan is wel de vraag van hoe anticipeer je daarop?
Oh, voordat u antwoordt, meneer Westerhaken, ik wil wel opwijzen, meneer Verschie, dat echt de spreektijd echt ver overschreden is. En het is goed om het gesprek wel te voeren, maar probeer het wel dan inderdaad ook qua woordvoering te beperken. Dank u wel. Meneer Westerhaken.
Ja, dank u voorzitter. Ik ga afronden. En het kopje financiën is net ook al aan de orde geweest. Wij hebben daar al hele heldere uitspraken over gedaan in de deeldiscussies, laat ik het zo maar zeggen. We hebben ook een motie ondersteund die daar een uitspraak over heeft gedaan. Maar dat, ook dat is een zeer onzeker element. We zitten midden in een ontwikkeling en een discussie over op welke manier provincies in de toekomst gefinancierd gaan worden. En wij durven daar hier nu eigenlijk al in dit stuk uitspraken over te doen. Ik ben daar wat voorzichtiger in. Ik ben het met het stuk eens dat als we de groeisprong willen faciliteren, dat geld gaat kosten, dat substantieel meer gaat kosten dan wat wij nu op onze begroting hebben staan. Alhoewel die begroting ook een reserve heeft die ongeveer zo groot is als de begroting en we geven het nog steeds niet uit. Dus daar zou je bestemmingsreserves, en ik bewust noem ik het bestemmingsreserves, mee kunnen maken. Maar dan op korte termijn, en dan begrijpt de heer Strijk ook wat ik bedoel. Maar het is nog te onzeker om daar nu al definitieve uitspraken over te doen. En ik ben het dan ook eens met iedereen die zegt, dit is een goede discussie, want hiermee denken we na over de toekomst van de provincie. Ik wil dat nog eens onderstrepen, van de provincie en niet van de gemeente Utrecht. Ik wil dus wel dat die balans er is tussen het landelijk gebied en het stedelijk gebied. Maar ik weet dat we op allerlei deelterreinen nog aparte beslissingen zullen moeten nemen en die zullen we dan ook afwachten. Dank u.
Ik zie een interruptie van of een vraag van meneer Hazeleger.
Dank u. Ik deel de analyse van de heer Westerlaken dat als je naar dit stuk kijkt, dat het heel erg vanuit de stad is geredeneerd. Dat komt denk ik ook wel een beetje door je gaat uit van de groei, die zal toch vooral in de stad plaatsvinden. Wat is de oplossing die de heer Westerlaken voorstelt? Moeten we bijvoorbeeld hier iets tegenoverzetten voor het landelijk gebied? Of stelt hij voor om de hele groeisprong over te doen en dan de component landelijk gebied ook mee te nemen?
Meneer Westerlaken.
Ik kan niet helemaal overzien wat de heer Hazeleger bedoelt met we moeten het overdoen en het landelijk gebied ook meenemen. Als hij bedoelt dat we, en dat heb ik net ook aangegeven in mijn bijdrage, dat de druk op onze ruimte zo groot wordt dat we waarschijnlijk noodgedwongen de hele ruimtelijke beleid van de provincie nog eens een keer tegen het licht moeten houden, dan zeg ik ja, dat verwacht ik wel. Want ik verwacht niet dat je een stad of een gemeente Utrecht qua aantal woningen alleen maar bij Utrecht en Amersfoort bij kunt bouwen. Dus je zult daar toch beslissingen over moeten nemen hoe dat je dat beter en uitgebalanceerd in de hele provincie terecht laat komen.
Dank u wel, meneer Westerlaken. Ik zie nog een vraag of een reactie van mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Ook ik heb een vraag aan u, meneer Westerlaken. U zegt de stad Utrecht en daaromheen, daar moeten we meer mee gaan samenwerken. En dan wil ik toch even focussen op woningen. Er staat dus in het rapport 165.000 woningen moeten erbij gebouwd worden. Maar onlangs, de stad Utrecht heeft op dit moment 35.000 woningzoekenden in de sociale sector. Prachtig hoor, maar nu hebben ze onlangs een maand lang om de eigen inwoners niet een woning toe te kennen als die vrijkomt, maar voor statushouders. Prima, maar wat gebeurt er? Dan krijg je het waterbedeffect naar de omgeving. Ik zie het zelfs in de kleine dorpjes uit de gemeente waar ik woon, dat overal komen nieuwe bewoners. En dan vraag ik, waar kom je vandaan? Even kennis maken. Ik ben de overbuurvrouw of weet ik wat. Ja, uit Utrecht. Dus dan gaat het weer ten koste van de kleinere dorpen waar maar af en toe een woning vrijkomt. En waar gewoon, je kan het eigenlijk niet zo zeggen, eigen volk is, maar u begrijpt wat ik bedoel in de goede zin van het woord. Dat de bewoners die soms al 10 of wij hebben wachtlijsten van 15 jaar. En dan denk ik, dan is toch de meneer Westerlaken, dan is dan toch de balans zoek. Hoe verdeel je in zijn algemeenheid het aanbod van woningen, het aanbod van ruimtes, het aanbod van et cetera, alles wat ermee te maken heeft? Hoe staat, wat vindt u daarvan?
Voorzitter.
Mevrouw Veen?
Ja, mevrouw Hoek. Misschien is het goed om even de actualiteit er ook bij te pakken. Hè? Er is in Den Haag net een regeling aangenomen dat je 50% van je vrijkomend woningaanbod mag toekennen aan je eigen gemeente. Dat is net aangenomen. Dus ik denk dat het sowieso goed is om daar op te wachten. En daarbij wil ik graag even toevoegen dat die mensen die vanuit Utrecht komen in uw dorpje, dat dat ongetwijfeld geen mensen zijn die op de wachtlijst staan voor die sociale huurwoning. Want die kunnen dat namelijk niet betalen.
Maar als weer voor de korte reactie.
Ja, hele korte reactie.
Al diegenen die ik heb gesproken, die zitten allemaal in sociale woningen. Dus
voordat we in een weleens niet
discussie denken. Ze komen allemaal in sociale woningen. Dus, want die komen op woningnet. En daar kan je op inschrijven. Dus het klopt niet helemaal wat u zegt.
Meneer Westerlaken.
Dank u, voorzitter. Ja, ik dacht dat het een vraag aan mij was, maar mevrouw Veen heeft voor een deel mijn antwoord al gegeven. En met een kleine correctie. Die wetgeving over die 50% is niet aangenomen. Dat is een voorstel van de minister. Het moet nog aangenomen worden. En de grootste partij uit de coalitie heeft er zijn bedenkingen al bij geformuleerd. Dus het is nog maar de vraag of dat daadwerkelijk ook aangenomen gaat worden. Maar ik zie de vraag van mevrouw Hoek als een ondersteuning van al die dingen die ik net heb gezegd over die balans tussen landelijk en stedelijk gebied.
Dank u wel, meneer Westerlaken. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Veen van D66.
Wilt u nog iets zeggen, mevrouw Hoek? Want dan mag u dat in de microfoon doen, hoor. Oké. Okay.
Mevrouw Veen.
Ja, voorzitter. Ik ben een van de criticalsers geweest die destijds in de vergadering heeft gezet. Volgens mij moeten we hier nog een politiek gesprek met elkaar over voeren. Maar ik wil eigenlijk beginnen met het college compliment geven voor het proces van de ontwikkeling van dit stuk. We hebben hier als staten uitgebreid de kans gehad om onze input te leveren. In meerdere sessies op verschillende onderwerpen. En dat verdient complimenten. Dat was een mooi proces waar we als staten aan deel hebben genomen. We kijken als D66 dan ook met vertrouwen en optimisme uit naar de toekomst op basis van dit stuk. We vinden het ook dapper van het college om naar de toekomst te kijken en keuzes te maken die toch ingewikkeld zijn en die vragen om besluitvaardigheid. En we denken dat in dit stuk dat voor een heel groot deel gedaan is. Het stuk is natuurlijk ook gebaseerd op de omgevingsvisie die we al reeds hebben vastgesteld met elkaar en is enkel eigenlijk de financiële doorrekening daarvan. Dus vragen over hoe gaan we dan die ruimte verdelen, hoe gaan we dan die woningen bouwen. Nou, dat is natuurlijk, dat antwoord zit natuurlijk in het programma Wonen en Werken wat ons betreft. En die gaan we met elkaar toevallig volgende week weer bespreken in de Staten, vaststellen. Dus dat is voor ons de plek om daar dat gesprek te voeren. Dus al met al willen we eigenlijk vooral onze complimenten geven en denken we dat de komende tijd dit stuk verder vorm gaat krijgen. En ook het gesprek over hoe we de belasting gaan inrichten is er één die volgens mij nog gevoerd gaat worden. Dus daar wilde ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar de PvdA en ik zie mevrouw Lejeune.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de complimenten over het proces. Volgens mij een heel mooi en goed proces waarin Provinciale Staten heel goed in positie zijn gebracht en vooraf hebben kunnen meepraten. De vraag die ik wel heb, en dat sluit ook een beetje aan bij wat er al her en der wordt gevraagd, van die belangrijkste assumpties die we zien in het stuk. Dan heb ik het niet over de inhoud of ik het ermee eens ben of niet mee eens ben, maar hoe zijn die nou tot stand gekomen? Want voor mijn gevoel hebben we in het proces vooral gesproken over van je zou kunnen kiezen voor A, B of C. En je ziet dat hierin dan dus is gekozen voor C. En daarmee zeg ik niet van nou, dat wil ik niet of ik voel me gepasseerd. Ik vraag me gewoon af wat ligt daaronder die keuze en hoe zijn die verschillende keuzes dan tot stand gekomen? Eigenlijk een vraag over dat proces wat daarna gekomen is. Ik deel de zorg van een aantal mensen over dat de groeisprong vooral gaat over de stad. Dat realiseerde ik me eigenlijk recent toen ik thuis probeerde mijn man uit te leggen wat nou precies die groeisprong was. En toen kwam ik eigenlijk toch steeds dat ik het over de stad had. En niet zozeer, toen zei hij van, gaat dat dan niet over de provincie? Mijn pasje zit er niet in. Gaat het dan niet over de provincie? Nu, zo. Ja, eigenlijk gaat het wel over de provincie, maar toch inderdaad, het gaat vooral over de stad. En terwijl aan de andere kant in het buitengebied krimp dreigt, is het eigenlijk heel raar dat we praten over groei van die stad. En dat is ook niet proportioneel. Dus ook de oproep nog een keer om inderdaad die groei zo breed mogelijk over de hele provincie plaats te laten vinden. En de vraag is eigenlijk, het landelijk gebied is toch echt wel serieus meegenomen. Verder nog misschien een tip naar mevrouw Hoek, die opmerking maakt over de woningzoekenden die uit de stad vooral naar de kleine gemeenten komen. In mijn gemeente was diezelfde suggestie altijd en ik snap dat gevoel, dat hebben we laten onderzoeken. En toen bleek dat er toch eigenlijk veel meer mensen uit je eigen gemeente de trek naar de stad maken dan andersom terugkomen. Dus mijn advies is serieus van kaart het aan in je eigen gemeente en laat het gewoon eens onderzoeken. Want je kunt het met cijfers onderbouwen. Dus, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lejeune. Dan ga ik naar de ChristenUnie, naar meneer De Heer.
Ja, voorzitter, bedankt. Het experiment lijkt geslaagd. Als we integraal willen praten over mobiliteit, over financiën, over bestuurlijke zaken. Hoe gaan we als provincie samen met de gemeente om? Over ruimtelijke vraagstukken. Het landelijk gebied komt langs. We hebben eigenlijk een beetje algemene beschouwingen met de woorden van VVD. Het experiment lijkt geslaagd om gewoon af en toe integraal te kijken naar de groeisprong en andere ontwikkelingen. Als het gaat over de groeisprong sluiten we ons aan bij de complimenten die aan het college zijn gegeven. Als het gaat over het proces. We voelen ons stap voor stap meegenomen in de financiële discussies. En eigenlijk begon het met mobiliteit al in de vorige statenperiode met UNET. Het hele verhaal van stad en provincie. Wat kunnen we samen doen? Maar geleidelijk aan is die mobiliteitsdiscussie veel breder geworden tot een financieel vraagstuk. Dat was de aanleiding voor de groeisprong. Nou, bestuurlijke vraagstukken, ruimtelijke vraagstukken, landelijk gebied komt erbij. Het wordt steeds ingewikkelder, denk ik, maar we moeten het dus integraal bespreken. En we hebben het gevoel dat dat dus nu gebeurt. Want ook tijdens al die sessies over dat model, die financiën, toen hebben we al gevraagd, kun je dat dan ook ruimtelijk vertalen en in het model stoppen? Nou, dat bleek heel lastig te zijn. Maar ik kan me herinneren tijdens een van die sessies dat we zeiden, je moet het niet alleen financieel vertalen, je moet het ook ruimtelijk vertalen. En dat gaan we dus ook nu doen. En als de VVD aan ons vraagt, hoe gaan we hier nu mee verder? Ik denk dat voortaan iedere begrotingsbehandeling, iedere kadernotenbehandeling, BOMIT, dat we moeten kijken naar de groeisprong en alles wat ermee samenhangt. En dan wil ik er wel voor pleiten om die discussie dan in deze commissie vaker voor te bereiden. Dus laten we hem herdopen. Het is niet meer een omgevingsvisiecommissie, maar laten we kijken hoe we hem beter kunnen noemen. Zodat je de integrale gebiedsgerichte discussies, want die doen we nou voor de stadsregio met de groeisprong. Maar je kan vergelijkbare gesprekken gaan houden, denk ik, over de verstedelijkingsvisie voor Food Valley. Voor het ontwikkelbeeld van Amersfoort. Dus laten we gewoon vaker gebiedsgericht dit soort gesprekken voeren in de Staten. En dan voorbereiden in een commissie waar en de mobiliteitswoordvoerders en de financiële woordvoerders en de ruimtelijke en de landelijke gebied allemaal kunnen aanschuiven. Dus ik vind het experiment geslaagd.
Dank u wel. Ik zie dat meneer Van Schie nog even heel kort wil reageren.
Ja, ik voel me wel beknopt, voorzitter, maar ik zal het proberen kort te zijn. Dus de vraag die voor je staat, de heer is ook van, zouden we niet ook een soort echt ruimtelijke begroting moeten maken dan? Waarin je ook gewoon meerjarig prognosticeert van hoeveel vierkante meter heb ik eigenlijk nodig voor al die ontwikkelingen en waar gaan we die dan uiteindelijk laten landen? Is dat misschien iets om aan het college ook te vragen om voor te bereiden?
Meneer De Heer?
Dat hebben we al gedaan, toch? Er is de laatste motie aangenomen naar die ruimtelijke vertaling van al die plannen. En daar is het college volgens mij al mee bezig. Maar ik kan me herinneren dat tijdens een van die infosessies, toen we allemaal moesten zeggen wat betekent dat financieel, toen hebben we gelijk ook al gekeken. Zou je dat dan ook niet ruimtelijk moeten vertalen van wat het betekent? En dat is, hebben we dus in die motie vervat. Die is onlangs aangenomen volgens mij. Dus dat hebben we al aan het college gevraagd.
Nou, dat laat onverlet, denk ik, dat er ook zo op, door het college op wordt gereageerd. Dus dank u wel voor uw inbreng. Dan ga ik naar de BV Nederland.
Voorzitter.
Meneer Hazeleger.
Ja, ik ben nog even benieuwd. Meneer De Heer die zegt terecht, je zou eigenlijk een ruimtelijke versie willen van deze groeisprong. Alleen is meneer De Heer het dan met me eens dat als je dat gaat doen, dat je dan wel de opgave van het landelijk gebied, dat je die op eenzelfde detailniveau uitwerkt als de vragen die nu eigenlijk zijn uitgewerkt vanuit de stad. Want anders dan kom je natuurlijk op een gegeven moment in de knel.
Meneer De Heer.
Ja, helemaal mee eens. En ik heb begrepen dat in de stad al wel is gepraat over zo'n barcode. Van wat is nou de ruimtelijke impact van alle keuzes die je maakt. Want als je gaat verstedelijken, of dat nou binnenstedelijk is, of als je gaat woningbouw gaat plegen, of het nou binnenstedelijk of buitenstedelijk is, daar komt gelijk een hele wateropgave mee. Die met klimaatadaptatie die ruimtelijke impact heeft. Dus je moet dat dan ook op, niet alleen financieel, maar ook ruimtelijk vertalen in alle opgaven. En stikstofbodemdaling, volgens mij moet je alle opgaven meenemen. En dat is wat je nou ziet in al die uitvoeringsprogramma's die aan het maken zijn. Dat we gewoon alles moeten meenemen. De ontwikkeling in het landelijk gebied, ontwikkeling in het stedelijk gebied. En dat heeft nogal wat ruimtelijke consequenties. Net als dat het financiële consequenties heeft.
Dank u wel, meneer De Heer. Mevrouw Broeren, kan ik u het woord geven?
Nou, je kunt me wel het woord geven, maar ik heb met belangstelling zitten luisteren en ik heb voorlopig even niets toe te voegen. Dank je wel.
Dank u wel, mevrouw Broeren. Dan begrijp ik dat de Partij voor de Dieren niet aanwezig is. Ik check het toch nog even voor de zekerheid. Nee. Dan gaan we naar de SP Socialisten Utrecht, naar meneer Schipper. Meneer Schipper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, ook namens de socialisten, zoals gebruikelijk. We hebben drie punten en ik zal er beginnen met eentje die u niet onbekend zal voorkomen. En dat betreft het openbaar vervoer. We zien allerlei grootse en mislepende plannen. Maar wij hebben zoiets van, maak nou eerst het netwerk maar eens in orde. De Uithoflijn in het weekend. Lijn 47 vanuit uit Houten, ook in het weekend. Soester kwartier, waar mensen blijven klagen over bereikbaarheid. Nou, meneer Westerlaken zei net behartenswaardige dingen over die trams. Ja, dat is inderdaad de techniek van de vorige eeuw, denken wij. Autonoom busvervoer, dat is echt in opkomst. Ga dat onderzoeken. Wat ons betreft we ook graag een reactie. Op wat Eindhoven zijn ze daar al mee bezig. En vanochtend in de media ook alweer een waarschuwend signaal over de haalbaarheid en nut van die tramlijnen. Dat is, ik denk dat we daar op onze schreden zullen moeten terugkeren. Nou ja, dan heeft het al vaker gehad over een plan B. Hè, als je ziet wat er op dit moment plaatsvindt wat betreft energie, grondstoffen, nou noem maar op. Dan denk ik dat je ook een lager en of trager groeiscenario zal moeten uitwerken met bijbehorende financiële prognoses. De ambities die we allemaal hebben, die grote ambities, die zullen echt onder grote druk komen te staan, denken wij. Dan wat betreft woningbouw, punt 3. Ik weet niet wie dat er net over had, maar ja, ook financiële bijdrage van de gemeente aan de onrendabele top sociale woningbouw. Dat denken wij dat echt nodig zal zijn. Dan kan je niet alleen de provincie voor aan de lat laten staan. Dus neem dat in het vervolg ook mee. Groningen doet het al. Ja, en dan goed dat een bureau als Twijnstra-Gudde in zijn conclusies en adviezen opmerkt dat je geld maar één keer kunt uitgeven en capaciteit maar één keer kunt inzetten. Ja, indachtig die open deur stellen SP en socialisten voor die drie punten die ik net noemde in acht te nemen bij het vervolg. Twijnstra-Gudde stelde terecht dat het rapport gezien moet worden als een startnotitie, want er zit inderdaad nog een hoop onzekerheid en natte vingerwerk in wat betreft de financiën. Daar zullen nog harde noten over gekraakt gaan worden. Wij verwachten dat de term versobering daarbij nog regelmatig langs zal komen in dat proces. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Schipper. Dan ga ik naar de SGP, meneer Hazeleven.
Dank, voorzitter. Ben ik nou zo lang of is het gewoon raar dat dat beeld... voorzitter, een aantal opmerkingen over de groeisprong. Ik wil er een beetje voor waken om er een algemene beschouwing van te maken. Dus ik hou het wat beknopt. De eerste opmerking die ik zou willen... Nou ja, naast dat ik natuurlijk het college heb bedankt voor het proces. Dat is al vaker gebeurd, maar ook wij doen dat graag. Wat ons betreft was dat een voorbeeld van hoe het kan. En hoe het eigenlijk ook moet. Vervolgens moeten we ons realiseren dat deze groeisprong nodig is geworden doordat wij als provinciale staten eigenlijk hebben gezegd van we gaan de groei die er is, gaan we maximaal faciliteren. SGP heeft daar destijds tegen gestemd, maar goed, ik wil dat wel even markeren. Wat ik voor vandaag vooral belangrijk vind, is het punt wat ook meneer Westerlaken maakte, dat er een en wat ook mevrouw Lejeune in het gesprek met haar man eigenlijk ontdekte, dat er eigenlijk best wel een verenging op de loer ligt door deze, of met deze groeisprong. Dat je dus, je bekijkt hem echt helemaal vanuit de groei, met name toch in het, van het stedelijk gebied. En de dingen die gezegd worden over het landelijk gebied, even los van het kader wat er ergens halverwege in staat, zijn allemaal opgaven in het landelijk gebied bekeken vanuit de groei van de stad. Dus er wordt wat gezegd over een behoefte aan meer natuur en recreatie, maar weer vanuit de behoefte van de stad. Want als de stad groeit, dan wil je ook dat er plekken zijn waar die mensen naartoe kunnen in hun vrije tijd. En het risico daarvan is dat je de opgave van het landelijk gebied in dit proces nog niet meeneemt. Dus dat je, als je bijvoorbeeld het hebt over de extensivering van de landbouw, ook daar is geld voor nodig, ook daar is ruimte voor nodig. En die valt buiten deze groeisprong. En ik vind het wel heel belangrijk dat we ons dat realiseren. En dat we daar dus ook wat tegenover zetten. Dat dus die groeisprong is nu heel goed uitgewerkt. Maar we zijn ook bezig met zo'n uitvoering programma landelijk gebied. En daar werden best wel wat kritische noten bij gekraakt, ook over de betrokkenheid van de staten. En dat zijn wel twee documenten die elkaar in evenwicht zouden moeten houden wat mij betreft. Een voorbeeld daarvan is dat vanuit de gedachte van we gaan de stad laten groeien, is er gezegd we werken met dat wiel met spaken. Dat wordt heel serieus opgezet, dat wordt ook groot gemaakt. En dan wordt er vervolgens gezegd voor het wegennet geldt dat deze in principe op orde is. Ja, dat kun je echt alleen maar zeggen als je in een toren in Utrecht zit en je kijkt naar buiten en je zegt nou die wegen, nou, prima. Dan gaan we wiel met spaken. Maar dan moet je niet in Renen komen of in Veenendaal of in Vijfverenlanden of in de N201 bijvoorbeeld. Daar in die hoek waar mevrouw Hoek woont.
Stichtse Vecht
heet dat daar, ja. Ik was het bijna vergeten. Daar is dat natuurlijk helemaal niet zo dat het wegennet op orde is. Nee. Dus daar zie je gewoon heel concreet wat er gebeurt als je hem vanuit de groei doordenkt.
Meneer Haasleger, er is een interruptie van meneer Westerlaken.
Ah,
meneer Westerlaken.
Ja, het lijkt een beetje mosterd na de maaltijd. Maar ik had de heer. En ik hoor me nu zelf weer permanent terug trouwens. Dus er zit iets niet goed. Ik had een vraag aan de heer Haasleger toen hij een opmerking maakte over dat de staten de groeisprong gefaciliteerd hebben. En dat is ook tegelijkertijd eigenlijk een vraag richting GroenLinks. Want ik kan me herinneren dat de fractievoorzitter van GroenLinks toen de opmerking heeft gemaakt dat het misschien verstandiger was om niet 100% van de te verwachte groeisprong te faciliteren, maar misschien 75%. Die gedachte die is nooit ergens, die is alleen in de notulen natuurlijk vastgelegd. Maar op zich zou dat ook best iets zijn om weer eens op te poetsen.
Meneer Haasleger.
Nou ja, als het CDA dat wil oppoetsen, dan zie ik het voorstel tegemoet. Ik sta daar heel erg voor open. Destijds was er een meerderheid van de staten die dat, en dat is natuurlijk nog voor de omgevingsvisie geweest. Dat is bij de, hoe heet dat document ook, weet je dat nog? Eind van de vorige periode.
Koersdocument.
Daar is die keuze gemaakt en daar heeft de meerderheid van de staten gezegd, we doen maximale groei. Maar als het CDA het voortouw wil nemen om dat te heroverwegen, dan zijn we daar zeer in geïnteresseerd.
Meneer Westerlaken.
Nou, het gaat mij meer om discussie die op te poetsen en dat in relatie tot hoe kunnen we balans brengen in wat wij voor die komende 20 jaar in deze provincie willen realiseren.
Dank u wel. Ik kijk nog even naar GroenLinks. Wil de fractie daar ook nog op reageren? Omdat daar even ook over gesproken werd.
Kijk, ik probeer ook even het geheel in oogenschouw te nemen als ik nu zie. En daarom dan had ik al eerder iets over willen zeggen in de richting van meneer Westerlaken. Als ik zie waar minister Hugo de Jonge nu mee komt, dan lijken de dingen die wij hier willen daarmee toch behoorlijk ook in lijn. En het minder faciliteren van groei van dan. Ik ben net als hij in afwachting van de verdere invulling van die plannen van Hugo de Jonge. En het niet faciliteren van groei door tegen te houden dat mensen hier komen wonen. Ja, dat is helemaal geen ideologisch antwoord, maar het is iets waar ik gewoon niet in geloof dat dat mogelijk is.
Dank u wel, mevrouw de Jonge. Ik kijk even naar meneer Hazelig, want eigenlijk feitelijk is uw spreektijd ook inmiddels... Nog anderhalf minuut? Ja, nee, ik kreeg even twee verschillende signalen inmiddels door, maar ga u gaan.
Nou, mijn horloge loopt altijd langzamer dan die van de voorzitter, maar dit is wel heel... Oké, de volgende opmerking is, volgens mij is ook al een paar keer door iemand gemaakt. We moeten op een gegeven moment een keer keuzes gaan maken. In dit document wordt dat nog niet gedaan. Er wordt uitgebreid beschreven welke groei er is te voorzien en wat dat kost. En dat heeft de vorige coalitie, of deze coalitie heeft dat ook een beetje gedaan bij de onderhandelingen. Dat ze iedereen mocht zijn wensenlijstje inleveren. Er is een opsomming van gemaakt en er werd een streep onder gezet. En dat kostte zoveel dat we moesten gaan lenen. Maar er komt natuurlijk een keer een moment dat we toch een keer keuzes moeten gaan maken. Van wat willen we wel, wat willen we niet. En daarom vind ik het belangrijk dat we de komende tijd ook echt gaan nadenken van wat zijn onze taken. En waar willen we wel wat doen en waar zeggen we ook gewoon van ja, daar hebben we gewoon geen geld voor. En dat is ook gelijk het laatste. Er is hoe dan ook waarschijnlijk wel extra geld nodig. En dan worden er twee dingen gezegd. Aan de ene kant wordt er gezegd, nou we gaan gewoon heel veel samenwerken. En dan vragen we aan die partners of ze mee willen betalen. Maar ja, welke partners van ons hebben we eigenlijk per geld? De gemeenten zitten natuurlijk ook allemaal op zwart zaad. En al die natuurorganisaties en zo, dat is ook allemaal, subsidie waar die op draait. Dus je kunt je de vraag stellen, welke partner heeft er nou eigenlijk goed bekeken geld naast het Rijk? En dat is volgens mij de grote opgave, dat we flink geld gaan halen bij het Rijk. Want die gooit alles over de schutting bij de provincie en bij de gemeente. En vervolgens word je nog gekort op het budget als je niet uitkijkt. Dus die moeten nu eens een keer gaan betalen. En dan tot slot, als ik...
Ik heb een interruptie van meneer Westerlaken. Dus vandaar dat ik even ook interrupeer. Meneer Westerlaken.
Ja, dank u, voorzitter. Ik let altijd heel goed op als de SGP over geld begint. Maar kunt u wat nader expliciteren wat u bedoelde met die opmerking dat we vanwege alle wensen van de partijen die in dit coalitieakkoord terecht zijn gekomen geld hebben moeten lenen?
Meneer Hazelegen.
Dat is toch een. Je hebt de onderhandelingen gehad. Er waren heel veel partijen met heel veel wensen en dat kostte allemaal heel veel geld. En dat heeft geresulteerd in een begroting die geloof ik 100 miljoen groter is dan in de vorige periode. En ik dacht dat we een keer hebben bedacht dat we daarvoor geld moesten lenen. Maar misschien zie ik het helemaal verkeerd.
Ja, ik denk dat u...
Meneer Westerlaken.
Voorzitter, als ik mag van u. Ik denk toch dat de heer Hazelegen dat verkeerd ziet. We zijn eerst eens begonnen met intern financieel de zaak op orde te krijgen. En de heer Strijk heeft daar meer dan succes in behaald. Dus de suggestie die u hier legt. Dat wij onze begrotingen niet konden uitvoeren omdat we geen geld hadden en daarvoor moesten lenen. Die is geloof gestraft. Ik vind het nog erger. Regelmatig is er sprake van onderbesteding, maar dat discussiëren we in een andere vergadering.
Dank u wel, meneer Westerlaken. Ja, meneer Hazelegen, wilt u uw betoog afmaken?
Dat meneer Strijk het financiële huis op orde heeft gemaakt, daar hebben we hem al zo vaak een compliment voor gegeven dat we bang zijn dat hij op een gegeven moment nog naar zijn schoenen gaat lopen. dus dat staat hier denk ik buiten. Volgens mij, er was ooit het voornemen om te gaan lenen, dat weet ik 100% zeker. Het was de bedoeling dat we geld gingen lenen om alle ambities te kunnen betalen. En dat dat uiteindelijk niet is gebeurd, dat komt inderdaad omdat de organisatie het geld niet weggezet krijgt. Maar dat neemt niet weg dat er hier nog nooit op inhoudelijk niveau is gekeken van welke keuzes moeten we maken. Maar dat er tot nog toe is gezegd van alle ambities die we hebben, die gaan we ook gewoon die gaan we uitvoeren.
Voorzitter, mag ik er nog één?
Ja, meneer Westerlaken.
Dan laat ik het erbij zitten hoor. Want dat heet tegenwoordig framen. In eerste instantie zegt de heer Hazelegen dat er geld geleend is. En uiteindelijk zegt hij dat er ooit is nagedacht is over of dat het misschien niet zo zou moeten zijn dat we geld gingen lenen. Wij hebben van begin af aan gezegd, en daar moet hij dan ook ruimtelijk in zijn, van begin af aan gezegd, we gaan het doen met het geld wat we in de begroting en in de reserves hebben zitten. We gaan de reserves die niet helder zijn opzoeken en in de algemene reserve brengen. En daar gaan wij onze ambities mee financieren. En we hebben wel keuzes gemaakt. Het kan dat het niet de keuzes zijn die u zou maken. Maar die hebben we wel gemaakt.
Dank u wel. Ik zie nog wel een interruptie van meneer De Heer of een aanvulling. En ik denk dat we dan inderdaad even door moeten gaan met uw inbreng.
Ja, graag wil ik meneer Westerlaak even bijvallen. Ik kan me herinneren dat op mobiliteitsgebied dat er allemaal bestemmingsreserves nog eens goed zijn bekeken. En dat daar heel veel geld in het vrijgevallen is. Dus we hebben echt niet geleend. We hebben gewoon heel goed gekeken welke potjes we allemaal hadden die niet meer nodig waren.
Oké, nou laat ik het zo zeggen. Als ik de begroting niet meer kan terugvinden waarin het voornemen was om te gaan lenen, dan trek ik mijn woorden weer terug. Maar ik denk dat ik hem ga vinden. En dat is het uiteindelijk niet is gebeurd, oké. Maar volgens mij zei ik ook niet dat we gingen lenen, maar dat we moesten gaan lenen. En dat is wel, er is een begroting waar dat gewoon het voornemen was, maar we gaan lenen om onze ambities waar te maken. En dat was wat ik zei. En nou goed. Dan ga ik naar het laatste.
Ja, graag naar uw afronding.
Het laatste is, onze partners hebben geen geld, zei ik net, behalve het Rijk. Maar onze inwoners hebben ook geen geld. Want we leven natuurlijk we leven een beetje toe naar een moeilijke tijd voor onze inwoners. Dat ziet iedereen wel aankomen, energierekening, inflatie. En ik denk dat we niet kunnen zeggen van wij hebben zulke grote ambities, die gaan we ophalen met een verhoging van de belastingen. Dat is het laatste wat ik graag wilde zeggen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Haasleger. Mevrouw Hoek, geef u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Nou, we hebben al heel veel gehoord. Dat is ook de charme van de samenstelling van de Staten. Iedereen heeft zijn eigen inbreng met zijn eigen achtergrond. En dat maakt het palet mooi. Ik wil toch even zeggen van... dan kom ik toch even op Stichtsevecht. Stichtsevecht grenst aan twee grote steden. Namelijk aan de ene kant de stad Utrecht en aan de andere kant de stad Amsterdam. Amsterdam was enigszins een beetje ver weg. Tenminste niet helemaal, maar sinds Weesp is opgeslokt, is het aan de bovenkant van de grens nog ernstiger geworden voor wat betreft overloop in allerlei vormen. Wat ik hiermee wil zeggen, wat de 50PLUS hiermee wil zeggen, dat we ook in de gaten moeten houden, als we naar voor de groeisprong, dat we ook kijken wat grenst er aan onze grenzen. En ook daar hebben wij weer... voor of nadeel van dat het in elkaar overvloeit. Verder wil ik toch even zeggen, we hebben de Food Valley, maar bijvoorbeeld de regio Amersfoort. Dat grenst ook weer aan Flevoland. En Flevoland, waar gaan we voor bouwen? Dan kom ik toch op het wonen. Ik wil toch nog wel even mevrouw Veen, die zei van het is niet allemaal sociaal. In die zin niet sociaal. Wat uit Amsterdam komt, is niet direct dat ze in aanmerking kunnen komen voor het woningaanbod van de U16. Maar we hebben ook woningen nodig, heel hard zelfs, voor de doorstroming en om andere huizen weer vrij te krijgen voor de middenklasse en voor de middensociale huur. Ook daar moeten we aan denken. Niet alles is sociaal. Zwak sociaal. Misschien nog van de woningbouwcorporaties. Dus ook daar moeten wij voor bouwen, want anders krijg je ook die doorstroming niet op gang. We hebben wel iets geregeld met de huursprong, maar dat lost niet alles op dit moment. Verder openbaar vervoer. Ooit was de regiotaxi bijvoorbeeld onder beheer van de provincie. Dat kostte gemiddeld 6 ton per jaar per gemeente. Ik merk dus, en dat is een hele belangrijke aanvulling op het openbaar vervoer. Juist in de buitengebieden, kijk, in de stad raast iedere seconde of iedere minuut wel een tram voorbij of een bus. Maar in de buitengebieden misschien soms eens in het uur of soms helemaal niet. En daar is die regiotaxi is gewoon een enorme aanvulling op het aanbod om toch van A naar B te kunnen komen. Ik merk dus dat er steeds verder, als er bezuinigd moet gaan worden, en dat gebeurt bijna overal in iedere gemeente, dat ook op de regiotaxi bezuinigd wordt. Want eerst was er een overgangsfase in drie termijnen van eerst de provincie nog bijna het hele gedeelte nog betalen naar de gemeentes toe. En het is afgebouwd. Dus ik merk nu, ik heb al inzicht op onze eigen begroting ook, laat ik dat ook zeggen, eigen begroting bedoel ik dan in dit geval Stichtsevecht, dat er gewoon op bezuinigd wordt. En dat is weer een verschraling van het openbaar vervoer in een hele belangrijke voorziening. Dus ja, dat komt misschien niet helemaal tot uiting in het rapport wat nu voor ligt. Overigens mijn complimenten ook wil ik ook meegeven, want het is wel heel goed dat de aanleiding is geweest. Begin ermee en nou, nu zitten we hier. Dus dat wil ik ook nog wel even zeggen.
Mevrouw Hoek, u bent wel door uw spreektijd.
Ik ben door mijn spreektijd heen, maar ik ben ook door mijn tekst heen.
Oké, dus dat komt mooi uit.
Want deze punten wilde ik toch nog wel even toevoegen. En we doen het samen, dus wat dat betreft wordt het toch wel een compleet verhaal. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hoek. Dan gaan we naar Denk, naar mevrouw De Meer.
En dank u wel, voorzitter. Allereerst ook vanuit ons dank voor de uitgebreide stukken en ook dat de Provinciale Staten uitgebreid is meegenomen in dit proces en ook meegenomen blijft in dit proces. En mijn wens is ook dat er dus in de toekomst ook hierop doorgepakt wordt. De groeisprong zien wij dus inderdaad ook als stuk om vooruit te kijken, om te kijken wat kan de impact zijn van de ambities die er zijn. Dus om inzichten hieruit te halen. Maar nog belangrijker, zoals de collega's voor mij ook wel genoemd hebben, is wat doe je dan met die inzichten? Wat zijn je concrete acties en stappen die je gaat nemen? Tot nu toe hebben we het steeds inderdaad gehad over de uitkomst van wat het onderzoeksbureau ons voorlegt. Maar ik heb nog eigenlijk best weinig gehoord van wat gaat de GS hier nu concreet mee doen? Waar moeten we naartoe werken? Zijn er nu misschien al aanpassingen nodig in grootse projecten? Omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn, omdat we tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Wat zijn nu noodzakelijke acties? Daarnaast sluit ik me ook wel aan dat we bij de ChristenUnie, dat we hier eigenlijk continu op moeten blijven terugkijken. Omdat we te maken hebben met steeds nieuwe ontwikkelingen, grote crisissen waar we mee te maken hebben, die ook impact kunnen hebben op waar we nu naar kijken. Of waar we naartoe willen werken ook. Ik hoorde een aantal keren de opmerking dat er te veel vanuit de stad gekeken wordt, ook in de groeisprong. Ik kan me begrijpen dat er ook de wens is om meer het gebied daarbuiten mee te nemen. Maar daarnaast ben ik wel van mening dat die complexiteit waar we mee te maken hebben wel heel erg vanuit de stad komt. Dus de groei, hoe we dat willen sturen, of we dat überhaupt kunnen sturen, dat is een andere vraag. Maar die gaat vanuit de stad komen, die wordt groter, die wordt drukker. Hoe ga je daarmee om? Dus dan is het ook logisch dat je de focus voornamelijk op de stad legt. Dus bijvoorbeeld de opmerking om misschien dan de groeisprong opnieuw misschien vanuit landelijk gebied ook mee te nemen. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat de kijk zoals die nu is genomen, dat die passend is in de uitdagingen waar we in de toekomst mee te maken zullen hebben.
U ziet het zelf ook al. Is een interruptie van meneer Hazeleger.
Ja, ik begrijp wat mevrouw De Meer zegt. Ik ben wel benieuwd hoe wil mevrouw De Meer voorkomen dat de eigen opgave van het landelijk gebied, zoals de extensivering van de landbouw, dat die in de verdrukking komen doordat we nu alleen redeneren vanuit de stad. En dat je er dan later achter komt, oh, we hebben al het geld op en we hebben alle ruimte weggegeven en de landbouw had eigenlijk nog moeten extensiveren van ons.
Mevrouw De Meer.
Ja, ik zie de groeisprong eigenlijk niet als een totaalplaatje voor de volledige toekomst, hè, dat we in 2040 gaan hebben. Ik neem aan dat de GS daar dan ook wel rekening mee houdt dat dit niet de enige uitdaging is die we in de toekomst zullen hebben, de groei en die complexiteit. Dus ik denk ook dat je ze als een aparte met een aparte blik daarnaar moet kijken. Maar de vraag van de groeisprong was volgens mij de groei die we verwachten in 2040, vooral vanuit de stad. Hoe ga je daarmee om? Omdat het steeds moeilijker wordt om daar iets op te bedenken of om daar met oplossingen te komen. Dus ik zie het absoluut niet dat de ene het andere wegstreept, zeg maar. Dus hopelijk geeft dat antwoord op de vraag.
Mevrouw De Meer, ik zie een interruptie van mevrouw Lejeune.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil daar ook graag op aanhaken. Ik vind het wel eigenlijk ook wel leuk en interessant wat mevrouw De Meer zegt. Want wij zeggen hier allemaal, vergeet vooral het buitengebied niet. En de groeisprong gaat niet alleen over de stad. Ik hoor u eigenlijk zeggen van, volgens mij is dit wel de goede insteek. En ik hoor u ook zeggen van, de groeisprong gaat vooral over de stad. Hè? En niet alleen over de stad. Het is natuurlijk logisch dat daar de grootste groei plaatsvindt. Dus in die zin deed ik dat wel. En is het ook wel aardig dat we daar blijkbaar een ander perspectief hebben, hè? Want anders heb je geen discussie. Maar bent u het met me eens dat het wel een beetje raar is dat als wij praten over groeisprongen in de hele provincie Utrecht, dat het een beetje raar zou zijn om de stad behoorlijk te laten groeien, terwijl er in het buitengebied gemeenten zijn die gewoon krimpen, die dus teruggaan in inwonersaantal, waar dus allerlei voorzieningen teruglopen omdat die niet meer in stand te houden zijn. En als we dan heel erg gaan focussen op die groei, die gigantische groei in die stad, vindt u dan ook niet dat het wat meer verdeeld zou kunnen worden?
Mevrouw de Meer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als we van mening zijn dat we dat kunnen sturen, dat mensen niet naar de stad trekken, en dat wij echt zoveel impact kunnen maken dat mensen ook buiten de stad willen gaan wonen of werken of iets dergelijks, dan begrijp ik dat. Maar ik zie dat in de komende 20 jaar nog niet op die manier gebeuren. De groei die wordt verwacht vanuit de stad, vanuit de steden zou ik zeggen. Want we zien dat ook bijvoorbeeld in Amersfoort, dat ze daar met groei in de knel komen. Dus ik zie de groeisprong eigenlijk meer als wat verwachten wij qua groei en hoe kunnen we daar zelf nog enige invloed op uitoefenen. En wij kunnen denk ik niet de groei in de stad stoppen en naar het buitengebied sturen. Niet op zulke korte termijn, zeg maar, niet binnen 20 jaar.
Dank u wel, mevrouw de Meer. Ik wil even richting de zaal ook aangeven. Laten we vooral even ook het plenaire debat met elkaar voeren, hè? Want anders wordt het een beetje rommelig, merk ik. Nee, dat snap ik, maar er zijn ook mensen die wel spreektijd hebben en die met elkaar in het gesprek. Dat bedoel ik eigenlijk feitelijk. Sorry, mevrouw de Meer, wilt u verder gaan?
Ja, ik was ook al bijna aan het einde van mijn bijdrage. Ik wilde toch nog ook even aanhaken op het punt dat er genoemd werd dat het fijn is dat wij zo ver vooruitkijken. Maar ik vind dat een taak is van bestuur om vooruit te kijken. En ik was eigenlijk verbaasd dat dit niet al eerder was gedaan. En vooral als je het hier hebt over projecten van jaren, dat we daar nu pas met zo'n model voor komen om te kijken van ja, wat heeft onze keuze voor impact. Dus ik denk goed dat we het hebben, maar blijf het ook vooral houden. En mijn enige vraag is dus, wat gaat de GS nu concreet ook doen met de inzichten die hieruit voortkomen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw de Meer. Dit is volgens mij de eerste termijnronde die we met elkaar hebben gehad. En ik kijk nu naar de gedeputeerden en ik geef het woord eerst aan meneer Strijk.
Dank u wel, voorzitter. Mooie opmerkingen van een aantal van u, daar ga ik graag straks op in. Misschien een paar notities nog even vooraf om ook weer de context te schetsen. Leuk trouwens om van een aantal van u opnieuw te horen dat u gewoon blij bent met het proces, hoe we dit samen hebben gedaan. En ik kijk daar ook zo op terug. Ik vond het de sessies en de openheid die daar was om met elkaar het gesprek aan te gaan over die toekomst heel positief en waardevol. En de stukken die zijn opgeleverd, zowel door externe partijen als ook onze eigen ambtelijke organisatie, daar geeft u complimenten voor, dus dat is mooi om te horen. Ik begrijp ook wel goed dat er een aantal statenleden was die net voor de zomer, toen we de kadernoten vaststelden, zeiden we willen het nog eens een keer langer doorpraten over dit stuk. We nemen er nu wel kennis van, en we hebben er ook al een aantal keren in infosessies over gesproken, maar het is toch wel goed om niet even met elkaar stil te staan met wat er allemaal staat. En ik hoop dat de groeisprong ook vaker nog op tafel komt, want het zou nog geen stuk moeten zijn wat in de la verdwijnt, maar wat voor u een inspiratie is. In de aanloop hebben we vaker gezegd, ja, ik kan mij heel goed voorstellen dat u dit stuk ook doorgeeft aan de mensen die bijvoorbeeld binnen uw partij nu bezig zijn met het verkiezingsprogramma. Laat het vooral input zijn voor uw verkiezingsprogramma. Want er zit ontzettend veel informatie in die u kan helpen bij de keuzes die u daarvoor stelt. En ik kan me ook zeker voorstellen dat bij na de verkiezingen voor de partijen die aan tafel gaan zitten voor de vorming van een nieuw college, het ook een belangrijk bron van inspiratie is. Maar ook bij de komende kadernota's wel. En dan zullen we het ook nog moeten herijken. De wereld gaat door, er komen steeds nieuwe gegevens op tafel. Dus, maar ik hoop dat het stuk ook zo'n levend document blijft. Het geeft een keuzepalet weer aan u. En dat blijft het bieden. Dus zo moet je het ook zien. Waarom deden we het ook alweer? Nou, ere wie ere toekomt. mevrouw de Mier, ik ben het helemaal met u eens. Dat moet je natuurlijk gewoon standaard doen. Maar het was niet zo. En eer wie eren toekomt, was het toch de VVD-fractie die het in eerste instantie ook met de SGP gesteund. En later ook echt wel met heel veel partijen daarna gesteund. Zei, dit moeten we doen. We moeten bij die begroting kijken we jaarlijks 4 jaar vooruit. Maar je moet verder vooruit kijken. En de reden daarvan was wel terecht. Want het is, stel dat u staten besluit, gewoon even, om nog verder te investeren in een tram. Stel dat dat een keuze zou zijn die we in de toekomst zouden maken. Dan ga je daar niks van terugzien in die begroting van de komende 4 jaar. Want die tramlijn zal er pas liggen in 2034 of zo, 35. En op dat moment heb je een afschrijvingslast. En vanaf dat moment heb je jaarlijks onderhoud, beheer en exploitatie van een tramlijn. Dus als je slechts 4 jaar vooruit kijkt, dan heb je soms niet door wat de consequenties zijn van de keuze die je vandaag wel maakt. Maar als je ertoe besluit, ja, je gaat hem niet aanleggen om dan in 2034 zo te schrikken van de onderhoud, beheer en exploitatielast. Dat je zegt, oh, we laten maar niet rijden. Dus onlosmakelijk verbonden aan de keuze nu zijn de kosten die in de toekomst komen. En dit scenario denken helpt u om bij de keuzes die u vandaag maakt, die soms pas financiële consequenties hebben, ver nadat u geen statenlid meer bent, of misschien dan nog wel, maar dan bent u een aantal keer herkozen, zeg maar, wel onlosmakelijk in die financiën binnenkomen. En dat is goed om te realiseren. Want op het moment dat wij investeren in natuur, voorstel wat hier wordt uitgewerkt in de groeisprong, en dan moet je incidenteel investeren, je moet gronden kopen, afwaarderen, natuur aanleggen. Vanaf een bepaald moment heb je jaarlijks onderhoud en beheer. Onlosmakelijk verbonden aan de keuze dat je nu investeert. Nou, deze groeisprong geeft daar bandbreedtes op weer. Want u kunt daar ook in kiezen. Als het gaat over woningbouw, en wij willen 165.000 woningen bouwen, en als wij dat heel snel zouden willen, dan kan je zeggen, goh, dat proces versnel je als wij natuurlijk geld beschikbaar stellen om die woningen betaalbaar en versneld neer te zetten. En we pakken een deel van de onrendabele top. Maar als je dat voor 165 woningen maal 15.000 euro doet, ja, dan moet je wel 2,5 miljard neerleggen. Of zeg je dan, nou, dat doen we maar voor de helft van de woningen. Alleen de woningen die we betaalbaar willen doen. Nou, dan is het nog maar 1,2 miljard wat je zoekt. Of zeg je, ja, maar wij zijn natuurlijk nooit in ons eentje verantwoordelijk voor die 15.000 euro. Dat doen we samen met gemeentes of de projectontwikkelaars. Of wie dan. Nou, dan, daar moet je over nadenken. Maar je moet de keuze om eventueel die 2,5 miljard of 1,2 miljard of 300 miljoen beschikbaar te stellen in een periode van 20 jaar, wel wegen tegenover het belang wat je hecht aan investeringen in de natuur. Of het belang van investeren in wegen. Of het belang van investeren in fietspaden. Of het belang van investeren in openbaar vervoer. En ze kunnen niet allemaal. En dat is de groeisprong één ding laat zien. En dat wil ik echt nog wel een keer herhalen. Want als gedeputeerde financiën wil ik die boodschap ook graag bij u laten landen. Als wij al onze ambities willen vormgeven die hierin staan. En dan hebben we al gereduceerd. Hè? We doen niks 100%, niks alleen. Dus we hebben al andere partijen nodig. Dan zal onze begroting moeten groeien met, nou ja, tussen de 80 en de 120 miljoen per jaar. Per jaar. En hij is nu 400 miljoen. Dus zo'n 80 miljoen van de euro's van nu, hè, inflatie trek, doe ik even net of dat er niet is. Dat komt daar bovenop altijd. Moet je zeg maar 80 tot 120 miljoen per jaar meer hebben. Ik deel dus zeer conclusies die door een aantal van u worden gezegd. Dan moet er meer geld vanuit het provinciefonds komen. En een van de besluitpunten die bij de kadernota is genomen is dat u ook heeft aangegeven, de opdracht heeft gegeven, ga lobbyen via het IPO om dat provinciefonds te laten groeien van 2,5 miljard tot 3,5 miljard. U bent ook allemaal lid van een politieke partij, of veel van u die ook in Den Haag zit. Nou, laat ook via uw partij doorklinken dat provincies hun toekomstige opgaven niet kunnen realiseren rondom natuur, rondom openbaar vervoer, rondom een gezonde stedelijke omgeving, als wij niet meer middelen krijgen. En als ze niet uit het provinciefonds komen, dan hebben we nog maar één andere knop om ze binnen te krijgen. Dat is, nou, dan zijn er twee zo te vinden. Dan kan je zeggen, nou, dan gaan we een aantal dingen niet meer doen die we nu doen. Maar als je 80 tot 120 miljoen per jaar wil vinden, en je zou dat allemaal, dan moet je het ook ergens anders bezuinigen. Nou, succes, denk ik dan om dat te zoeken, dat bedrag, dan zal het dus tot belastingen moeten leiden. Dus dit hier zit dan wel het palet. Dus of je geeft het niet uit, of je bezuinigt het, of het komt van het provinciefonds, of het komt van de belasting, en daar zitten uw keuzes. En college heeft in dit stuk niet neergelegd, nou dit is hem dan, dit zijn onze keuzes allemaal, dat kunnen we helemaal niet doen. Er zijn nog veel te veel variabelen en onzekerheden. Ik was het zeer eens met wat de VVD zei, randvoorwaardelijk, echt randvoorwaardelijk is, zich, hoe gaat het provinciefonds ontwikkelen? Of hoe ziet dat nieuwe belastinggebied eruit, waar we al wat verkennende gesprekken hebben gevoerd, waar de ene partij zegt, doe het met ingezetene belasting, en de andere partij zegt, doe het met OZB, maar wel met alle, wij moeten nadenken over, hoe willen we daar invloed op uitoefenen? Nou, ik vind dat allemaal noties vooraf. En dan is het fijn, mevrouw de Jong, dat ik u hoor zeggen, dat zo herken ik uw partij inmiddels ook, want daar bent u heel consistent in, dat voor u in de weging, aan welke knop je wilt draaien, continu die brede welvaart zal spelen. Dat is voor u een leidend criterium om te zeggen, daarmee komen wij tot bepaalde keuzes. Ja, en dan kan je binnen brede welvaart ook nog wel weer heel veel kijken welke variabelen binnen de brede welvaart vind ik dan belangrijk. Dat zal ook misschien de fractie van de VVD anders wegen dan u. Dat kan, hè, want ook brede welvaart is nog aan heel veel factoren onderhevig. Maar daar zegt deze groeisprong niks over. Deze groeisprong geeft het palet aan. Dit is de consequentie van een keuze die u maakt. Ongeveer financieel, met bandbreedtes. Maar welke keuze u maakt, dat is er nu.
Ik zie een interruptie van mevrouw de Jong. Mevrouw de Jong.
Ja, dank voor dit heldere betoog. Wat ik vooral wil zeggen is, van hoe gaan we nou in de toekomst die elementen van brede welvaart ook in die plannen zichtbaar maken. En dat is nog maar eens een oproep, maar daar gaat het om. We zijn het misschien zelfs allemaal wel eens dat brede welvaart moet, maar hoe ga je dat nou doen in die plannen en hoe ga je dat nou zichtbaar maken?
Dank u wel, mevrouw de Jong. Meneer Strijk.
We laten in ieder geval rapporteren wij in al onze PSC's, in de begroting en in de jaarrekening over wat zien we aan effecten op de brede welvaart. Maar brede welvaart heeft ontzettend veel aspecten in zich. Hè? Dat voelen mensen zich veilig, zijn ze gezond, maar ook hebben ze een baan. Hoe ervaren ze de recreatieve omgeving daar waar zij wonen en werken. Dus het is niet eendimensionaal. Er zitten heel veel variabelen. En die kun je weer net verschillend wegen natuurlijk. Hè? Ook een beetje afhankelijk van je, denk ik, politieke uitgangspunt. Dus het VVD, even zeer eens dus met dat het randvoorwaardelijk is. En ik ben heel blij dat u daar ook regelmatig aandacht voor vraagt in het statendebat. En dat, ik weet dat wij soms net wat van mening verschillen over welk instrument het beste is. Maar we zijn het er allebei over eens dat dat het belangrijk is dat er helderheid over komt en dat het provinciefonds moet groeien. Hebben u ons maar de opdracht laten geven. Het staat letterlijk in de besluittekst van de kadernota. College, ga lobbyen. Zorg dat het omhoog gaat. Zorg dat groeiregio's daar geld voor krijgen. Ik zeg er wel bij in het krachtenveld. Krimpregio's zeggen ook dat ze meer geld nodig hebben. Want die hebben andere type opgaven. Dus, en we moeten het wel weer met elkaar doen. Maar ik ben het natuurlijk met u eens. Rijk moet ons helpen met het bekostigen van de investeringsmiddelen voor mobiliteit. Eens. In de kadernota schrijven we daarover wel dat die middelen die daarvoor geparkeerd staan bij het Rijk, en die gesprekken vinden nu plaats, en mijn collega die heeft ze veel, en ook mijn collega Schadelee, ja, dat doen we wel in een soort van concurrentie met andere regio's die ook vragen om investeringsgelden. Dus wij moeten er ook een bod bij leggen. Wat hebben wij ervoor over? En wat hopen we dan te krijgen van het Rijk? Nou, daar hebben we in de kadernota wat contouren over afgesproken met elkaar. Met welk mandaat mogen wij daar zitten? Maar ik denk dat het op de inhoud goed is om steeds in gesprek te blijven over de dynamiek die daar plaatsvindt in de gesprekken met de verschillende ministers. En het investeringspakket wat op ons afkomt. En dat gaat over miljarden. Ook al voor de komende 10 jaar. Laat staan wat er daarna nog komt. CDA, de heer Westerlaken. Ik vind eigenlijk is wat u natuurlijk aangeeft over de polycentrische aandacht. Te veel aandacht voor de stad, soms te weinig voor het landelijk gebied. Overigens zit in de groeisprong nadrukkelijk ook al een groot aantal keuzeopties die worden aangedragen over welke investering wij ook voor het landelijk gebied doen. Maar dit is eigenlijk het politieke debat. Waar vind je, doen we dat nou goed? Het college doet er een voorstel bij, hè, wat wij willen doen. Daar kom ik straks op, mevrouw de Mier. Maar dat is wel waar u natuurlijk met elkaar het gesprek ook over moet hebben. En de heer Hazeweger, u gaf toen een interruptie aan. Toen dacht ik, ja, dat is voor mij. Moeten we dan de groeisprong overdoen? Nee, dan moet je dat rapport niet overdoen. U moet kiezen. Dus moet je niet aan mijn ambtenaren vragen of je het nog een keertje uitrekenen. Nee, u moet kiezen. Dus in die zin moeten we de groeisprong niet overdoen. We moeten het wel continu herijken. En ik vond uw punt, zouden wij, als het gaat over de toekomst van het landelijk gebied en de extensivering van de landbouw, recentere inzichten en misschien nog wel komende inzichten in de komende weken, ook weer een plek moeten geven in de groeisprong, weer helemaal met u eens. Het is geen stilstaand document. Maar uiteindelijk moeten we dan niet de hele groeisprong over doen. Het blijft een appel doen op u om het debat met elkaar te voeren over de keuzes die we op basis hiervan kunnen maken.
Ik zie een interruptie van meneer Hazeweger.
Nou ja, kijk, dat openbreken, dat is ook niet mijn idee. Alleen ik zou zeggen, want nu zit dat landelijk gebied zit er natuurlijk alleen maar in vanuit de groeiopgave van de stad. Hè. Er staat zelfs een kadertje in waarin wordt uitgelegd van je wil ook iets met stikstof en met bodemdaling, maar dat hebben we niet meegenomen in deze groeisprong, want dat is niet dat. Dus zo'n kader zit erin. En dan dat vind ik op zich, ik kan het wel begrijpen, want dat is wat mevrouw de Mier zegt. Je bent hem aan het redeneren vanuit de groeiopgave, dus ben je automatisch veel meer gefocust op de stad. Alleen mijn punt is, en dan praat ik niet tegen u, maar tegen mevrouw Sterk die er niet bij is, maar dan verwacht je wel dat er, dit is de groeisprong vanuit de groeiopgave van de stad. Maar je wilt ook met iets met net zoveel doordenking en net zo concreet en ook dezelfde keuzemogelijkheden voor het landelijk gebied. En daar zit ik wel mee van, hoe kunnen we, daar zie ik nog een bepaalde leemte, wat het risico met zich meebrengt, dat we wel, dit hebben we nu heel concreet in beeld, dat we zeggen, oh, hier gaan we op investeren, en dat we dan later denken, oh ja, maar wij hebben het landelijk gebied eigenlijk een beetje laten liggen.
Ik ben het u eens, maar het staat ook in het stuk wat we zelf schrijven, de groeisprong is in reactie op vragen die u stelde een eerste aanzet om scenario's te schetsen en kaders te geven waarbinnen u een keuzepalet heeft en die al iets meer doordacht kan maken daarmee. Maar er zitten ook nog onzekerheden voor ons in. Rondom de energietransitie schrijven we zelf op. Dat beeld kristalliseert ook nog uit en wij zullen misschien volgend jaar alweer meer informatie kunnen geven dan we hier konden doen. Als het gaat over hoe gaan wij om in het landelijk gebied met bijvoorbeeld de extensivering van de landbouw. Ja, we zitten volgens mij, Nederland zit midden in die discussie. En we weten ook dat er ergens een pot met 25 miljard staat. Die toch op de een of andere manier straks gaat landen. Ik weet het ook nog niet. Kijk, daar zijn allemaal gesprekken. En dan gaat dat natuurlijk weer een plek krijgen in de groeisprong. Dus soms konden wij ook nog iets niet opschrijven wat ook nog in fases van onduidelijkheid zit voor ons.
Nou, een laatste opmerking, want we moeten ook even op de tijd letten.
Ja, maar is dat zo? Moet dat in de groeisprong landen? Heeft die discussie stikstof, bodem, is dat, hoort het in de groeisprong? Of is het iets wat we niet uit het oog moeten verliezen, maar wat niet per se in de groeisprong hoort?
Ik kan me voorstellen dat zekerheden die daar straks over gaan ontstaan, of beleidsrichtingen die eruit voortkomen, die gaan over de toekomst van onze agrarische sector, ons ook gaan helpen bij onze opdrachten die wij in het landelijk gebied zien. Dus dat soort zekerheden in versie 2.0 weer een plek gaan krijgen. Die we gewoon nog niet hadden in, noem dit maar even 1.0, de eerste fase.
Ik zie een opmerking van meneer de Heer. Ik wil even wel u erop wijzen dat we ook nog een tweede termijn hebben. Dus ga uw gang.
Ja, maar het hoort er toch gewoon bij, die groeisprong en ontwikkeling in het landelijk gebied. Die miljarden, dat is ook geld. Dat hoort er gewoon bij het groeisprongverhaal.
Ik dacht dat ik dat aangaf, ja.
Gaat u verder. Meneer Westerlaak, ik hoor een interruptie. En ik ben even indirect met de chat. Dus excuus, meneer Westerlaak.
Ja, ik ben toch een beetje verbaasd door wat de heer Strijk zegt. Want de conclusie die ik moet trekken uit zijn woorden is dat het geld wat beschikbaar wordt voor de transitie van de landbouw ook deel uit gaat maken van de financiering van de groeisprong. Of ik hoor het helemaal verkeerd. Maar dat verbaast mij enigszins. Want volgens mij is dat een hele andere agenda. Waar ook de provincie niet over gaat. Want dat zijn rijksmiddelen die gebruikt worden voor die transitie van de landbouw.
Minister. Nee, dan heb ik mezelf niet goed uitgedrukt, meneer Westerlaken. Ik reageerde op een punt wat de heer Hazeleger maakte in zijn inbreng. Die zei, ik vind de groeisprong, als het over het landelijk gebied, alleen maar ingaan op de ambities die ik zie vanuit de groei van de stad en wat dat doet voor de natuur en recreatie. En ik mis nog in de groeisprong hoe wij in deze provincie willen omgaan met de extensivering van de landbouw in de komende jaren. En in reactie daarop zei ik, dat klopt dat deze groeisprong daar nog maar wat beperkend op ingaat, omdat wij ook nog wachten op beelden die daarover gaan ontstaan in Den Haag en die we dan mee kunnen gaan nemen in dit soort zaken. Dus en daarmee heb ik willen aangeven, dit is een stuk wat blijft ontwikkelen. De groeisprong is niet af, voor u niet, hoop ik. Maar er zal vast in de toekomst wel weer eens een versie liggen waar bijvoorbeeld rondom energietransitie nieuwe informatie bij is gekomen. Maar ook rondom bepaalde opgaven die we met elkaar hebben te doen in het landelijk gebied. En zo heb ik hem proberen te duiden. En dat wij wisten bij het opstellen van deze groeisprong nog niet wat er allemaal aan landelijk beleid op dat gebied ook op ons af gaat komen.
Meneer Westerlaken, bent u mee voldoende beantwoord?
Nou, ik nog één opmerking. Ik hoor mezelf weer terug. Nog één opmerking erover. Ik ben het niet eens met de heer Strijk als hij zegt we wisten dat nog niet. Op het moment dat we over de groeisprong gingen discussiëren, wisten we al wat we wilden gaan doen met de transitie in de energiewinning. En we wisten ook al, we hadden al een landbouwvisie geschreven over hoe wij als provincie Utrecht daarover denken. En dat is wat ik elke keer naar voren breng. Ik noem dat polygecentreerd, hè? Polycentristisch. We denken vooral vanuit de stad, maar wij hebben een verantwoordelijkheid voor de hele provincie. En dat mis ik in het stuk. En dat daar inderdaad geld van Den Haag komt voor een specifiek probleem wat in het landelijk gebied neerdaalt, omdat het om het landelijk gebied gaat. Dat begrijp ik, dat is ook zo. Maar dat heeft niets te maken met de beleidsvorming op dit terrein. En daarom waarschuw ik ook elke keer dat we die balans moeten zien te vinden tussen stedelijk en landelijk gebied. Want alles afwentelen op het landelijk gebied, van zaken die we in het stedelijk gebied niet prettig vinden, daar heb ik erg veel moeite mee.
Dank u wel.
Ik ben het helemaal met de heer Westerlaken eens. En de groeisprong probeert natuurlijk een financiële doorvertaling te geven. En daar werden we op dat moment nog wel geconfronteerd met een aantal onzekerheden. Maar het is ook heel, u geeft terecht aan dat wij daar voor onszelf wel weten waar we naartoe willen werken. De heer Schipper, maak het OV in orde. Hier geven we daar dus knoppen over aan. Hè? Wat voor type investeringen zou je aan kunnen denken? Dat wordt ook aangegeven. Wij denken al snel dat het richting 24 miljoen per jaar op gaat lopen richting 2040. Euro's van nu. Als je de mobiliteit, transitie en het OV daar goed in positie wil brengen. Maar het zijn wel keuzes, want 24 miljoen uittrekken voor het openbaar vervoer betekent natuurlijk niet 24 miljoen beschikbaar hebben voor iets anders. En u zei, het is veel natte vingerwerk. Ja, we kijken naar de toekomst, kijken naar 2040. De cijfers zijn omgeven met heel veel onzekerheden en marges. En ik durf in één ding zeker te zeggen, in 2040 is er vast niet precies voltrokken wat hier nu in scenario denken in zit. Maar het natte vingerwerk vind ik onrecht doen aan het feit dat het u wel degelijk in staat stelt om nu op hoofdlijnen keuzes te gaan maken. Dus daar helpt het wel in. Maar het kent natuurlijk bandbreedtes en onzekerheden.
Ik zie een interruptie van mevrouw Hoek. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Meneer Strijk, ik reageer even op wat u zegt, zoveel besteden aan openbaar vervoer. Maar wat ik eigenlijk mis is dat sommige uitgaven ook weer geld opbrengt. En dat mis ik een beetje in het hele verhaal, dat niet meegenomen wordt, de opbrengsten van besluiten die er genomen worden.
Ja, ook aan de opbrengstenkant doen wij prognoses.
Ja, maar ik mis het in uw verhaal tot nu toe. Misschien zegt u ik wilde dat nog toevoegen, maar goed.
Ik ben misschien wat op de andere aspecten ingezoomd.
Ik heb ook nog een introductie van meneer Schipper. Meneer Schipper.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, wat ik bedoelde, en dat zeg ik in de richting van de gedeputeerde met het natte vingerwerk, is dat ook Treinstra Gudde, die heeft het over PM-posten. Nou, dat noem ik natte vingerwerk. Zeker in het licht van wat je nu ziet aan ontwikkelingen op het gebied van energieprijzen, grondstoffenprijzen, beschikbaarheid van personeel. Ja, en andere wat ik bedoelde met het OV, Ja, kijk nou niet alleen dat tramscenario. Hè? Er zijn zoveel ontwikkelingen en daar steun ik de heer Westerlaak ook in, want die zei het er ook over. Ga nou ook kijken naar alternatieve vormen van openbaar vervoer die toekomstbestendiger zijn en misschien een stuk goedkoper. En daar hoor ik de gedeputeerden nog niet over.
Dank u wel, meneer Schipper. Meneer Strijk.
Nou, er zijn meer gedeputeerden in deze call, gelukkig. En ik denk op de inhoud van welke moderniteitskeuzes kan mijn collega Schadeleek beter ingaan. Want wij schetsen hier scenario's. Wat zijn de investeringspakketten voor de auto? Wat zijn de investeringspakketten voor de fiets? Wat zijn de investeringspakketten voor het OV? En dan weet u waar u keuzes zou kunnen maken. En de toelichting op wat de beste keuze is, die laat ik even aan. Ik ben hier even, nog even de pet van financiën heb ik op. Mevrouw De Mier, wat gaan wij nu doen? Wat doet GS? In de kadernota zeiden wij, wij kunnen onmogelijk op dit moment, op basis van de groeisprong, tot en met 2040 allemaal keuzes maken. Want, ik denk zoals de VVD-fractie aangaf, er is een zekerheid randvoorwaardelijk op een aantal aspecten, provinciefonds en belastinggebied. Zolang wij dat niet hebben, en dat gaan we ergens de komend jaar hopelijk met elkaar wel wat duidelijker krijgen, durf ik, zou ik als u ook adviseur voor financiën zeggen, nou, pas even op met waar je je toe verplicht in de toekomst, want je weet niet of je het kan betalen. Betekent dat we dan helemaal niks kunnen doen? Nou, dat is ook niet waar. Want we kunnen wel degelijk al een aantal stappen zetten die passen in de groeisprong en in de omgevingsvisie. En die hebben we in de kadernota voorgesteld. We zeggen, we trekken 50 miljoen uit voor het openbaar vervoer voor de komende 3 jaar. Om het met de achterblijvende reizigersaantallen na corona toch op het peil te houden wat we willen. En we trekken structureel meer geld uit voor het openbaar vervoer vanaf 2026. We trekken 50 miljoen uit voor Groen Groeit Mee, het landelijk gebied, voor het strategisch bosbeleid. Plus 4 miljoen structureel om dat ook te kunnen onderhouden. We hebben extra geld uitgetrokken om het programma Versnelling Woningbouw op de huidige manier te kunnen voortzetten, ook in 2025 en 2026. We hebben geen 300 miljoen uitgetrokken, wat een scenario zou zijn in dit model. Dus een beetje een reactie, was een vraag van de VVD. Kies u dat? Ja, daar hebben wij nog niet voor gekozen. Ik weet ook niet of we ervoor zouden kiezen, zelfs als we 300 miljoen zouden hebben. Zouden we misschien eerder iets anders doen. Het is wel als een scenario geschetst. Wij hebben het niet gekozen. Maar het college heeft dus wel degelijk voorzetten in uw richting gedaan. Wat kunnen we nu? Maar ik schets opnieuw naar u. Er gaan in de komende jaren nog veel meer spannende keuzes op provinciale staten afkomen. Niet alles kan, denk ik. Dus een politieke partij om daarover na te denken. Wat kiest u dan eerder? En we moeten ook een aantal zekerheden nog ontwikkelen in het komend jaar rondom de inkomstenkant. Nou, mijn eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan meneer Van Essen.
Ja, dank voorzitter. Een aantal van u zei net al, dat lijken wel een beetje algemene beschouwingen. Die had u natuurlijk ook begin juni volgens mij dit jaar. Voor mij in een wat nieuwe vorm. Dat smaakt zo goed dat we dat vandaag nog een keer volgeven. Ik vind dat op zich wel mooi. Want het is natuurlijk een heel breed debat wat u vanochtend met elkaar heeft. Waarin ook een belangrijke ruimtelijke component zit. En dat is niet zo raar, want de groeisprong is natuurlijk eigenlijk een financiële doorvertaling van de omgevingsvisie. En de koers die u daar heeft besloten, toe heeft besloten. En dat is de basis. En er zijn best veel vragen die eigenlijk ook gaan over de ruimtelijke keuzes en ook over de ruimtelijke sturing eigenlijk. Hoe doen we dat met elkaar? En hoe verhoudt dat zich ook tot de groeisprong en de financiële doorvertaling eigenlijk van die ruimtelijke keuzes? De eerste is die een aantal van u terugkomt, is eigenlijk hoe zit het dan met die ruimte? Past dat allemaal wel? Nou, dat is een discussie die we natuurlijk ook voor het zomerreces bij de kadernota ook gevoerd hebben. Daar is inderdaad ook die motie aangenomen over die ruimtelijke doorvertaling. En de ruimtelijke doorrekening, kunt u zeggen, van de omgevingsvisie en de opgaven die daarin staan. Daar komen we dus ook bij u op terug. Hè. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Het is denk ik, ik geloof de VVD zei dat ook, van misschien hebben we wel 2 provincies nodig. Nou, ik heb collega's in andere provincies dat ook wel eens horen zeggen. Collega in Gelderland wel eens gekscherend horen zeggen, misschien moeten wij Utrecht erbij nemen. Dat is niet zo'n oplossing, want ze krijgen dan ook dezelfde opgave erbij. Dus ik kan maar uit het hoofd weten te praten. Toch weer de hertog van Velre en de bisschop van Utrecht. Het blijft hardnekkig. Nee, maar ik denk het wel goed om... Daar zit wel van alles onder. En ik denk dat heer Hazeleger terecht aangeeft... er liggen enorme ruimtelijke opgaven rond verstedelijking en stedelijk gebied en wonen. Maar ik denk als je kijkt naar ruimtebeslag en gewoon hectares tellen... is natuurlijk de opgave in het landelijk gebied... rond extensivering landbouw, rond natuur, rond waterberging, rond bodemdaling, rond energie, vele malen groter. Dus hoe we die puzzel met elkaar gaan leggen, nou daarvoor hebben we natuurlijk ook een nationaal programma landelijk gebied. Er komen allerlei doelstellingen op ons af, dat levert een hoop discussie op. We zijn bezig met natuurlijk een eigen uitvoeringsprogramma landelijk gebied en daar zullen we ook die puzzel met elkaar moeten gaan leggen. En ik herken dat daar heel veel keuzes nog in gemaakt moeten worden. We hebben denk ik wel de doelen... En de hoofdkeuzes heeft u natuurlijk in de omgevingsvisie al vastgesteld. Dus dat is ook wel de basis waarmee wij aan de slag gaan. En dat kan natuurlijk soms tot de conclusie leiden van oei, dit is nog wel, het leidt tot dilemma's of het past niet helemaal. Maar de basis van welke opgave willen we een plek geven en dat is natuurlijk wel die omgevingsvisie. En de provincie is zo groot als die is. Dus dat... Dat is, daar kunnen we weinig aan veranderen. Dus dat betekent echt dat het daar een plek moet krijgen. Vandaar ook dat de hoofdprincipes in de omgevingsvisie van concentreren en combineren. En dat is wel waardoor wij die bril waar we steeds naar al die ruimtelijke puzzel kijken. En waar het natuurlijk hier om gaat bij die groeisprong is ook de combinatie met de financiële kant. En dan kom ik ook een beetje bij de sturing. Ook de vraag van de VVD van ja, wie maakt nu uiteindelijk de keuze wat waar komt. En dat is natuurlijk... Ook daar heeft hij in de omgevingsvisie en de verordening natuurlijk een heel duidelijke keuze in gemaakt. En dat is echt vanuit het principe van één overheid. En dat wil niet zeggen dat je altijd met z'n allen iedere keuze maakt. Maar het betekent wel dat de keuzes die u maakt, die de gemeentes maken, die waterschappen maken en die het Rijk maken, die moeten wel bij elkaar passen. Op het moment dat, dat je ergens zegt, we hebben een bodemdalingsgebied en we gaan daar pijlen verhogen. En dan zal dat ook, het waterschapje hebben voor nodig, heb je Rijk voor nodig. Hè? Als er een Novex gebieden, misschien ook daar financiële steun bij nodig is. En we hebben ons eigen beleid erbij nodig. En onze eigen keuzes. Kom bij elkaar. Hetzelfde rond verstedelijking. Het ging natuurlijk hier een aantal keer al over de verstedelijkingsstrategie. Op het moment dat we met het Rijk, en het Rijk gaat zeggen, wij willen vanuit die pot van 7,5 miljard een investering doen in de regio Utrecht. En dan zullen ze daar ook afspraken bij willen maken over woningbouwaantallen. En terecht. Ja, dat is dan wel een koers die je met elkaar langdurig inslaat. En als een gemeente over 8 jaar zegt, ja, die woningen wil ik toch niet. En dat kan dan natuurlijk niet meer. Je hebt op een gegeven moment wel, ja, wie A zegt, moet ook B zeggen. Want een tram naar niks, of naar heel weinig woningen, ja, dat is natuurlijk echt slecht besteed geld. Dus daarom is denk ik die samenhang zo belangrijk. En dat betekent ook dat je op al die niveaus de keuzes moet maken. We hebben natuurlijk in het kader, of de aanpak van regionaal programmeren, ook wel echt een uitnodiging steeds richting gemeentes om met plannen te komen. En dat is de basis. Tegelijkertijd ook wel vanuit onze visie en de kaders die Unie de verordening heeft vastgesteld. En dus het betekent ook niet dat overal alles kan, maar dat je juist ook vanuit die samenhang gaat ontwikkelen. En dat is natuurlijk ook waarom de basis in Utrecht nabij, doorvertaald in de regio IAP en onze omgevingsvisie, en Amersfoort Centraal ook zo belangrijk zijn. Omdat je daar als gemeentes, provincie, regio, Rijk elkaar gevonden hebt, van die kant willen we met elkaar op.
Meneer Vlessen, ik heb een interruptie van meneer Westerlaken. Meneer Westerlaken.
Dank u, voorzitter. Ik hoor mezelf weer. Ik begrijp uit de heer Van Essen zijn betoog dat hij er volledig van uitgaat dat we op de vervoersmodaliteiten uit de 19e eeuw inzetten.
Ik weet niet of dat een vraag is aan meneer Van Essen, maar misschien, ik wil sowieso ook meneer Schatlezer straks even het woord geven.
Nee, het is concreet, dank u, voorzitter, nog even ter aanvulling. Ik hoorde hem net zeggen dat op basis van besluiten genomen over de woningen waar ze gebouwd moet worden en de tram die daarbij hoort. Dus ik moet er dan van uitgaan dat de heer Van Essen volledig uitgaat van die ouderwetse vervoersmodaliteiten.
Meneer Van Essen.
Voorzitter, nou, ik wou daar nog op komen. Dat is namelijk, wat is dan die basiskeuzes rond verstedelijking, die u ook heeft vastgesteld als staten? Dat is een polycentrische aanpak. Hè? Dat is een polycentrische aanpak. Daar zitten in de gemeente Utrecht al meerdere metropolitane knopen, maar ook in de regio een heel aantal regionale knopen. En dat is waar we op inzetten. Maar het is wel vanuit die basisprincipes waarbij u zegt, we willen de grootste aantallen, zoveel mogelijk, rond OV-knooppunten en binnen bestaand stedelijk gebied een plek geven. Waarom? Juist ook vanwege die ruimtelijke schaarste, juist ook vanwege die, die druk op het mobiliteitssysteem. Dus dat principe van nabijheid, wonen, werken, voorzieningen dicht bij elkaar, ja, dat is inderdaad een leidend principe. En dat leidt ook tot die keuzes. En die leiden niet alleen bij ons tot die keuzes, ook bij gemeentes, ook bij, bij het Rijk. En dat vertaalt zich in mobiliteitsinvesteringen die je nodig hebt. En dat is inderdaad, de VVD vroeg dat ook, is dat nou alleen maar een ondergrondse tram? Nee, hè, we zijn natuurlijk ook versnellingsafspraken gemaakt al dit voorjaar. Dan moet ik ook een beetje verwijzen naar de informatie die via statenbrieven en informatiesessies en anderszins met u delen over het BO-leefomgeving en ook het BO-MET. We hebben versnellingsafspraken gemaakt al met verschillende gemeentes, of heeft het Rijk eigenlijk gemaakt, waarin versnelling, alle maatregelen zijn genomen. En dat, tot nu toe gaat dat niet over trams, maar over andere investeringen. En ook bij het BO-MET dit jaar is inderdaad een traminvestering in de stad Utrecht is een heel belangrijk onderdeel die voor die grootschalige verstedelijking die we met elkaar willen, die ook in al die visies zitten, ja, wel randvoorwaardelijk is. Maar het is niet het enige onderdeel. Het is wel een groot en belangrijk en ook kostbaar onderdeel. Nou, goed, daar hebben we ook in de statenbrief over de BO-leefomgeving nu al over geïnformeerd. Hoe ziet dat pakket eruit? Dat wordt op dit moment verder uitgewerkt. Maar dat is wel een samenhangend pakket. En bijvoorbeeld binnen UNET, als het gaat om het mobiliteitssysteem, ja, dat is een samenwerking met de Rijk. U kunt ervan verzekerd zijn, dat, en dat vinden we, hechten wij uiteraard ook aan, dat daarbij ook het functioneren van de ring en van het landelijke spoornet daar nadrukkelijk wordt meegenomen. Nou, er is natuurlijk een plan voor de ring. Nou, ik kan misschien meneer collega Schandelen nog wat over zeggen. Natuurlijk nog een regionaal alternatief ook gewerkt. Ja, dat is onderdeel van diezelfde puzzel van wonen, werken, bereikbaarheid in samenhang.
Meneer Verschie?
Ja, kort, heel belangrijk inderdaad dat de deputeerde dat ook aangeeft. Dus laatst van de week toen ook in de media dat Nieuwegein zich daar ook bij aansluit. Dus wij vinden het wel belangrijk dat als de gedeputeerde daar ook in het Rijk gesprekken over voert, dat we ook die samenhang wel naar voren laten komen. Maar ook de randvoorwaardelijkheid ervan is dat je ook wel, het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Je kunt die tram willen en de ring niet afmaken of omgekeerd, maar dan ben je eigenlijk elkaar een beetje voor gek aan het houden.
Dank u wel. Ik wil even ook op de tijd wijzen, naar iedereen eigenlijk, binnen dit gesprek. Ga verder.
Ja, dan misschien nog over wat voor vervoerswijze ga je nu waar ontwikkelen. Ja, dat is wel ook iets dat we dus samen met het Rijk, een groot deel van de investering zal van het Rijk moeten komen, ook verder onderzoeken. Hè. We hebben een mitverkenning lopen waarin we verschillende opties met elkaar verkennen. En daar is een, zie je wel gezien de enorme woningaantallen die we met elkaar willen realiseren, dat enorme reizigersaantallen vragen die ook echt wel vervoerswijze vraagt, die daarbij passen, die dat aankunnen. En dat is op een gegeven moment ontgroeid dat bijvoorbeeld een traditioneel OV-systeem als bijvoorbeeld bussen. Daar kan misschien collega Schadelee nog op aanvullen. 28 september is er een informatiesessie over UNET en zullen we u verder ook meenemen in wat daar gebeurt. Misschien nog even ook die woningaantallen, want er ontstaat nu bijna het beeld alsof er alleen in de stad Utrecht woningen worden gebouwd. Dat is natuurlijk niet het geval. Hè? Als we kijken naar de plannen tot 2030, tot 2040, dan worden er gelukkig heel veel plannen gemaakt voor de gemeente Utrecht, ook voor de gemeente Amersfoort, maar net zo goed in heel veel andere gemeentes. En dat wel vanuit die basisprincipes, want dat is natuurlijk wel waar we vanuit werken, ja, worden in de hele provincie heel veel woningplannen ontwikkeld. En dat is ook hard nodig. Het gaat denk ik in gemeente Utrecht, even uit mijn hoofd, 40, denk ik tot 2030 en daarna misschien nog 20.000-30.000 woningen. Een groot aantal woningen zal daar buiten een plek gaan vinden. Tegelijkertijd, die basisprincipes die blijven natuurlijk wel leidend. En dat betekent wel dat je polycentrisch, maar dat ook het woordje centrisch is daar wel een belangrijk onderdeel ook van het polycentrisch. En dan nog even de bredere ruimtelijke aanpak ook voor het landelijk gebied. Kijk, we hebben vanuit het Rijk nu meerdere, ik zou haast zeggen, sectorale potjes geld die beschikbaar zijn gesteld. 7,5 miljard voor inderdaad de mobiliteit gekoppeld aan met name de grootschalige verstedelijking. Ja, dat is, nou, vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen, dat dat vooral in stedelijke gebieden zal landen. Dus 24 miljard beschikbaar voor, en dat werd net ook al genoemd, voor natuur en landbouw en stikstof. Ja, dat zal voor het merendeel in het landelijk gebied landen. Klimaatmiddelen, ook nog enkele tientallen miljarden. Ja, dat zal natuurlijk voor een deel in de industrie en voor een deel wordt ook bij het landelijk gebied kunnen landen. Dus zo denk ik dat die verschillende opgaven ook zijn gekoppeld aan verschillende locaties of verschillende gebieden. Maar gelukkig heeft het Rijk voor al die gebieden ook middelen beschikbaar. En dan zullen we daar ook een beroep op moeten doen. Even kijken. Ik denk dat ik de meeste vragen wel gehad heb. Misschien eentje nog als tot slot. Dat is even de vraag van het niet 100% faciliteren van de groei. Klopt dat u in de omgevingsvisie daarvoor gekozen heeft om dat wel te doen? Tegelijkertijd is een afhankelijkheid van bepaalde investeringen. Het kan natuurlijk zijn dat je zegt, ja, we hebben de ambitie om bijvoorbeeld woningaantallen te realiseren. Maar als we daar onvoldoende randvoorwaarden met elkaar gerealiseerd krijgen, ja, dan kan dat betekenen dat je op een gegeven moment die aantallen niet kunt halen. Ja, dat is een realiteit. Dat is niet onze inzet. Maar dat is ook waarom we ook met het Rijk echt afspraken willen maken, ja, om die randvoorwaarden gerealiseerd te krijgen.
Dank u wel, meneer Van Essen. Ik zie dat meneer Schadelee ook in de call is en ik geef hem graag even het woord. Meneer Schadelee.
Ja, dank u wel, voorzitter. Drie concrete vragen die ik heb gehad die ik graag wil beantwoorden. Maar ik wil beginnen met een opmerking die gemaakt werd, die ook een beetje gaat over framing. Dat was de opmerking van de heer Van Schie. Die zei van, mobiliteit is eigenlijk nog wat mager uitgewerkt. Dat herken ik in het geheel niet. Het omgekeerde is denk ik eerder waar. Hè. Juist vanwege de complexiteit en de lange doorloop is het risico nog wel eens dat mobiliteit voorop loopt. En op alle onderdelen die in het groeisprongdocument staan, liggen verdiepende rapporten en onderzoeken. Hè. We hebben het toekomstbeeld van zowel OV als fiets. We hebben een provinciaal netwerkperspectief OV. Rapporten over het versnellen van OV, ook op verstedelijkingslocaties. We hebben een netwerkperspectief voor provinciale wegen. En momenteel werken we inderdaad ook aan een regionaal plan voor de Ring Utrecht. Dus ik denk dat we behoorlijk wat plannen hebben en rapporten die hieronder liggen. Maar het punt van de VVD zit misschien vooral, en daar wil ik ook wel een toezegging op doen, op het zinnetje wat daarna kwam. Namelijk dat er een te grote focus zou zijn op OV. Nou, daar zit misschien een klein verschil, een politiek verschil van mening. Tegelijkertijd zou ik de VVD ook willen toezeggen dat we aandacht hebben en houden voor de integraliteit en de multimodaliteit in onze benadering. En daarom moeten we denk ik juist ook extra op OV inzetten, omdat onze provincie nu best zwaar leunt op OV of op auto en fiets. En voor het OV is daarom een inhaalslag nodig. Maar ik wil echt de VVD toezeggen dat wij oog houden voor het multimodale karakter van ons hele bereikbaarheidssysteem. De vraag van de VVD was, wat is de inzet van GS voor BO-MIRT? Dan wijs ik ook graag op die bredere aanpak. Er zitten miljoenen in het mandje. Dat gaat echt van de bereikbaarheid met wegen bij Bovenduis in Amersfoort. En de rondweg in Veenendaal en de Rijnbrug bij Rhenen tot fiets en OV in de Ronde Venen. We hebben geen metrolijnen in het pakket, voor zover ik weet. Maar we studeren natuurlijk wel op tramlijnen die deels ondergronds zouden kunnen. En die juist ook ondergronds gaan in het belang van autobereikbaarheid van de stad. Denk bijvoorbeeld aan het Europaplein in Utrecht. Als je daar gelijkvloers 50 trams per uur over dat plein laat gaan, dan komt er geen auto meer door. En dan staat binnen no time de A12 en de hele ring Utrecht vast. Dus dat laat ook weer zien dat er samenhang in het systeem is. Wat onze exacte inzet is voor het BO-MIRT, dat zetten we zoals gebruikelijk in een statenbrief die u vooraf krijgt. En dat zal dan medio oktober zijn. Dan kom ik bij de vraag van de heer Westerlaken. Zijn we nou niet bezig met het bouwen van systemen van de vorige eeuw? Ik dacht even dat hij het over de auto of de fiets zat, hè, die slepen we ook al een poosje achter ons aan. Maar volgens mij richt hij zich vooral op rails. Ja, dat zijn OV-keuzes en ik zou daarbij vooral willen doorverwijzen naar het netwerkperspectief OV dat door PS is vastgesteld. Daarin sluiten we niets uit. Hè, dus daar hebben we ook echt oog voor. Wat zijn nou nieuwe ontwikkelingen in de wereld van mobiliteit? Maar we richten ons wel op bewezen technieken. Omdat we anders nooit tot uitvoering komen. Hè, de tijd dringt enorm. Dus we kunnen niet wachten tot de toekomst zich aandient met allerlei nieuwe technieken. En bovendien, en dat is denk ik ook ter geruststelling van de heer Westerlaken, dwingt de polycentrische aanpak ons ook echt tot een multimodale keuzes, waarbij we nog genoeg toekomstbestendige en nieuwe technieken kunnen toepassen. En tot slot een vraag van de SGP. De heer Hazeleven is altijd een goede lezer en die had het zinnetje eruit gehaald van het wegennet is in principe op orde. Dat principes zijn altijd fijn, dat moet de heer Hazeleven ook aanspreken. Ik snap zijn opmerking wel, maar we gaan er dan wel van uit dat plannen waar we nu mee bezig zijn, ook zijn uitgevoerd. Hè, dus de rondweg Veenendaal, de Rijnbrug, de N201, dat we die hebben uitgevoerd. En dat we ook rond onze provinciale wegen natuurlijk niet stil blijven zitten. En waar nodig blijven doorontwikkelen. Maar met die zin bedoelen we vooral dat er met betrekking tot provinciale wegen geen hele grote kostbare investeringen voorzien zijn op het provinciale wegennet. En dat is volgens mij ook helemaal in lijn met het netwerkperspectief provinciale wegen, dat ook door PS is vastgesteld. Dat wat betreft de vragen die zijn gesteld, voorzitter.
Dank u wel, meneer Schadelee. Ik kijk even naar de tijd, want we zijn inmiddels over de klok van 11 uur heen. En dat, ja, feitelijk komen we daarmee eigenlijk een beetje in tijdnood. We hebben natuurlijk vrij uitgebreid gesprek met elkaar gevoerd. Ik zit even een afweging wil ik maken om te kijken van gaan we nog een korte tweede termijn, een hele korte tweede termijn. Of is er een behoefte om op een ander moment nog verder met elkaar door te spreken. Dat leg ik even bij u neer. Meneer Van Schie?
Nou ja, mijn voornaamste bijdrage in tweede termijn zou gaan over inderdaad het proces. Dus als we dat gesprek even kunnen voeren met elkaar van hoe gaan we verder, wanneer maken we weer structurerende keuzes, welke voorbereiding treft het college daarvoor, dan is denk ik dat het belangrijkste wat we nu in vervolg op deze bijeenkomst nog willen bespreken.
Oké. Okay. Meneer Schallee? Heel erg, hazenleger.
Wat moet ik hiervan vinden, ja. Oké, nee, dat kunnen we toch niet maken. We kunnen toch niet, verschillende mensen, de gedeputeerden, die moeten daarheen. Dan kun je nu toch niet vrolijk door gaan praten. Ik zou zeggen, verdagen.
Nou, we kunnen in ieder geval een moment zoeken. Of dat vandaag is, dat wordt wel heel ingewikkeld. Maar, want we zitten inderdaad wel een beetje met een tijdklem. Dus ik doe even een beroep op u. Maar ik zie mevrouw Hoek nog een opmerking maken.
Ja, dank u voorzitter. We hebben vandaag zo ontzettend veel besproken en 50PLUS zou willen voorstellen om nu dan inderdaad te verdagen, wat mijn buurman ook al zei, maar mee te nemen in het volgende gesprek, wat er vandaag allemaal is besproken. Dat er een soort verslag van komt, dat komt er ook van natuurlijk, maar dat we dat meenemen omdat er alweer in mijn gedachten in ieder geval hier en daar verschuivingen ten aanzien van het rapport hebben plaatsgevonden vandaag. Dus
dank u wel voor het meedenken, meneer de heer.
Ja, wellicht kunnen we een klein rondje maken wat iedereen als vervolg nog wil bespreken. Want ik heb nog wel één concrete vraag aan het college. En ik zou het presidium en de griffie mee willen geven. Laten we vaker dit soort sessies doen waarbij je integraal met mobiliteit en ruimtekort voor de financieel samen kunt doen. Maar ik heb ook nog wel een concrete vraag die we dan een volgende keer misschien kunnen bespreken.
Dank u wel. Mevrouw Veen, ik zag u ook reageren.
Ja, ik kan me volledig aansluiten bij de woorden van de heer.
Prima. Dan stel ik voor dat we even die inventarisatie sowieso doen. En dat we proberen bijvoorbeeld naar aanleiding van de vragen die er dan nog zijn, bijvoorbeeld over 2-3 weken nog een bijeenkomst met elkaar organiseren.
Ja, voorzitter, ik trek mijn hele punt in. We hebben nog een half uur, zie ik. Dat moet toch kunnen? Als we allemaal 1 minuut hebben, dan...
Er zijn mensen die naar de ROM...
Ja, maar dat is dus om 11:30. Ik dacht dat het om 11:00 was, maar dan... Ja.
Nee. Dat is inderdaad om 11:30. Maar goed, we zitten... Voor mij, mijn klok geeft 11:05 aan. Dus ik zit wel een beetje dat ik denk van... Ik moet wel mensen de gelegenheid... Hè? Ja, 11:30 daar zijn. Dus goed. Ik start even met mevrouw De Jong. Mevrouw De Jong, wat heeft u nog punten?
Dat heb ik, maar als ik nu u hoor over het werkbezoek, dan slik ik het even in. Maar ik zeg alleen van, wij moeten met elkaar wel weten wat we doen, hoe we waar willen praten. Want ik, in alle eerlijkheid moet ik u zeggen dat ik vandaag een heleboel standpunten heb gehoord. Maar om een of andere reden dacht ik allemaal dat ik een heleboel van die dingen al wel eens eerder had gehoord. Dus we moeten wel met elkaar voor de ordelijkheid ook goed bedenken van wat is dan het doel van zo'n overleg en wat is de meerwaarde.
Kijk ik naar de VVD.
Ja, zoals u zegt, vooral procesmatig inderdaad, want dit gesprek houdt nooit op. Hè. Dat is ook eigenlijk de kern van het betoog van de heer Strijk. Dit gaan we nog 40 jaar lang voeren, dit gesprek als het goed is. Dus... ik zou het college willen uitdagen om daar ook een procesvoorstel voor te doen hoe we dat integreren in de behandelingen rondom begrotingen en kadernota's, algemene beschouwingen, dat we daar toch dat element groei nadrukkelijk behandelen en ook inderdaad in een integrale commissie voorafgaand aan die cyclusdocumenten misschien met elkaar bespreken om de parameters die op dat moment helder en in kaart zijn en de bandbreedtes waar de heer Strijk over sprak ook steeds weer te beschouwen en ook richting daarin te geven. Want hè, de impliciete keuzes die er nu soms in het model zitten, die zouden wij graag wel expliciet maken, ook op het moment dat de staten aan het woord zijn. En ik zou ook het college willen vragen om richting verkiezingen en het proces daarna ook voor te bereiden hoe we dat gesprek ordentelijk kunnen voeren.
Dan ga ik naar meneer Westerlaken.
Voorzitter, ik had aangegeven om geen tweede te maken in de chat.
Oké, die heb ik even niet meegekregen. Dank u wel. Ik zie dat de SP ook geen tweede termijn wil, begrijp ik uit de chat. Dan ga ik naar mevrouw Veen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil me graag aansluiten bij de woorden van de heer Van Schie. En we hadden nog een kleine concrete vraag, maar die mag wat mij betreft ook schriftelijk even afgedaan worden. Dat is geen probleem. Wordt er eigenlijk nu al gewerkt met de rekentool die in het stuk wordt beschreven? Dus als dat antwoord kan ook schriftelijk, is dat helemaal goed. En voor de rest vraag van de heer Van Schie.
Maar ik kan daar wel... Ik kijk even toch naar meneer Strijk. Kunt u daar heel kort een antwoord op geven? Of er al gewerkt wordt met die rekentool?
Niet dagelijks, maar op het moment dat wij bepaalde doorrekeningen zouden maken van keuzes die we willen voorstellen. Stel dat er bij de begroting met bepaalde voorstellen zouden komen. Dan zouden we daar de rekentool mede voor gebruiken.
Dank u wel. Ga ik naar mevrouw Lejeune. Dan ga ik naar meneer De Heer.
Ja, graag nog een vraagje over het ruimtebeslag. Gedeputeerde Van Essen riep net dat de provincie Gelderland eigenlijk Utrecht zou willen annexeren vanwege de ruimtebeslag. Ik begreep dat Gelderland heeft berekend dat ze 1,8 keer de oppervlakte van de provincie nodig hebben voor alle ambities. Zij hebben dus al een getal. Ik ben wel heel benieuwd of hun rekenmethode ook toepasbaar is voor Utrecht. En of u binnen IPO-verband even zou kunnen inventariseren welke provincies hebben zeg maar hun huiswerk als het gaat over het ruimtebeslag klaar. En kunnen op korte termijn via een memo of op een stuk voor de volgende vergadering alvast wat horen over de uitvoering van die motie over het ruimtebeslag.
Dank u wel, meneer De Heer. Meneer Van Essen, kunt u een reactie geven?
Ja, heel kort. Ik ken die factor 1,8. Daar zit van alles onder waar ik een hoop discussie over kan hebben. Maar ik zou willen toezeggen dat we zijn bezig met de uitvoering van die motie. En dat we proberen in het laatste kwartaal van dit jaar... met u daarna erover te informeren en dan ook dit daarbij mee te nemen. Dat lijkt me dan het handigst. Mag ik op een rekening ingaan? Ik ben nog een rondje bezig.
Ik ben nog even bezig met inderdaad een rondje. Ik ga nu naar mevrouw Broeren.
Ik leg me bij de meerderheid neer.
Dank u wel. Dan meneer Schippers, u wilde geen inbreng meer hebben. Meneer Haasleger.
Ik sluit me aan bij wat er gezegd is door met name meneer Van Schie over het vervolg. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we, trouwens het is misschien wel, ik weet niet of, of nou de organisatie met een voorstel moet komen hoe het wordt geïntegreerd met de PNC-stukken. Misschien is het ook wel een idee dat we gewoon daar als staat een voorstel voor doen. Een stukje proactiviteit vanuit de staat, dat zou ik ook niet gek vinden. Wat ik belangrijk vind is dat we helderheid krijgen over wordt die groeisprong, wordt dat een soort document waarbij je wat eigenlijk een soort lange termijn begroting wordt, voor zeg maar de begroting voor de komende 30 jaar. Of is het echt puur bedoeld om te kijken wat betekent het voor onze financiën dat er een groeisprong komt? Het antwoord op die vraag hangt het af of ik wil dat het landelijk gebied inderdaad binnen de groeisprong beter wordt ingevuld. Dan moet je dus een opgave toevoegen bij die 5 die er nu in zitten, denk ik. Of dat we zeggen, nee, we laten de groeisprong en dat gaat puur over wat is nodig om de groei te faciliteren. En daarnaast gaan we met in het programma landelijk gebied, dat gaan we veel beter inkleden om daar ook de vragen, de ruimtelijke vragen, de financiële vragen die daaruit voortkomen ook net zo scherp inzichtelijk te hebben als de meer stedelijke vraagstukken vanuit de groeisprong.
Dank u wel. Ik kijk even naar meneer Strijk.
Ja, voorzitter, dat is een reactie op denk ik VVD en SGP vragen. Ik heb nog huiswerk liggen vanuit een eerdere motie van de VVD. Om in onze begroting die 4 jaar vooruit kijkt te implementeren dat we verder vooruit gaan kijken. Daar hebben we een eerste aanzet toe gedaan bij de kadernota. En toen heb ik ook al gezegd, ik worstel daar ook best mee hoe we dat nou precies gaan doen. Omdat het ook allemaal, ja, er zitten nog keuzes komen er. Dus hoe ga ik dat nou opnemen? Dus hoe ga ik dat scenario denken doen? Maar die opgave ligt er wel. Want ik begrijp, dat was weer bij de opmerking die mevrouw de Mier deed, dat moet je natuurlijk wel willen, verder vooruit kunnen kijken. Dus ik wil wel graag naar u toe komen met een procesvoorstel, hoe ik dat dan toch verder in de tijd giet. Belangrijk voor nu om te weten, u krijgt natuurlijk over 2 weken gewoon een begroting van ons. Daar zitten keuzes in. Wij gaan een overdrachtsdocument maken dat voor alle partijen beschikbaar is ten tijde van de onderhandelingen. Dus ook daar zal informatie in zitten. Maar dat laat onverlet dat het nadenkwerk en een procesvoorstel over hoe dat in die begroting kunnen gieten. Daar wil ik die handschoenen, die had ik al liggen, maar die ga ik oppakken. En voor eerste reactie, meneer Aansleger, dat is wat anders dan het groeisprongplan. Dat is toch veel meer voor mij een, wij spreken met enige regelmaat terugkerend proces wat continu geactualiseerd wordt, wat een inspiratiedocument is en een palet van bandbreedtes geeft, wat je zeker naast je PC-stukken moet houden, maar wat net iets minder concreet zal zijn dan bedragen die in een begroting of een lange termijn begroting staan.
Ik geef eerst meneer Haasleger nog even het woord en dan de meneer Janssen.
Ja, dat is helder. Ik bedoelde met mijn vraag vooral, bestrijdt de groeisprong de hele provinciale begroting? Op termijn wel. Dus dan moet het, maar dan is het helder. Dan is mijn pleidooi, dan moet er een opgave bijkomen, namelijk vitaal platteland. En wat is daarvoor nodig, wat is daar aan geld voor nodig en dat moet in die ruimtelijke puzzel. Dan moet die in de groeisprong komen. Ja.
Dat is volgens mij een politieke afweging die dan op enig moment gemaakt moet worden. Ik geef het woord aan meneer Janssen.
Een korte vraag, want ik was in de veronderstelling dat we in de motie hadden afgesproken en dat ook de reactie van het college was dat in deze begroting die we zeg maar in november gaan bespreken al dat lange termijn perspectief zeg maar over die 4 jaren zou zitten. Begrijp ik nu uit de woorden van de gedeputeerde dat dat nog niet het geval is? Of hoe moet ik dat interpreteren?
Meneer Strijk.
U krijgt altijd een structureel beeld van ons vanaf 2026 met alle lasten die erna zitten. Dus daar zullen we informatie over geven. Wat ik wel merk is dat wij nog zoekend zijn over hoe we precies aan de informatievraag van u voldoen. Dus er komt weer een voorzet. En ik kan me zomaar voorstellen dat u dan nog zegt, nou dat is nog niet helemaal wat ik zoek. Of juist wel. Misschien bent u helemaal tevreden met wat we u gaan geven. Kan ook. Dus ik heb uw vraag goed gehoord. Ja, toen al. Maar het is ook wel ingewikkeld om dit voor u inzichtelijk te maken.
En toen was het aanbod ook al om dat samen te doen. Hè? Dus dat herhaal ik dan ook nog maar een keer.
Dank. Ga ik toch even het rondje nog afmaken, ook richting mevrouw Hoek.
Dank u, voorzitter. Ik wil nog even opmerken dat meneer Strijk noemt een aantal doelgroepen qua inwoners. Wat ik daarin mis zijn de gepensioneerden. 30, 40, misschien nog wel meer procent in onze provincie is gepensioneerd. Heel veel daarvan hebben niet meer dan alleen AOW en een heel klein pensioentje.
Maar daarvan zitten er ook een aantal toch in eigen woningen waar ze niets mee kunnen. Steenrijk, hè? Het geld zit in de stenen, dus je wilt voor doorstromen. En dat punt wil ik toch nog wel eventjes aanstippen, dat er best een grote groep is die bij het onderwerp woningen, dat die niet kunnen doorstromen, maar wel in geldnood bijna zitten. En eigenlijk in aanmerking komen voor een sociale woning, maar die niet, daar niet weer voor in aanmerking komen omdat ze een eigen woning hebben. Maar, dus dat wil ik toch nog even aanstippen om die doelgroep, en dat is best een hele grote groep in onze provincie, misschien is het wel 50%, of ze zijn bijna gepensioneerd, maar het zijn er best heel veel. Dat wil ik nog even meegeven aan de gedeputeerden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. En dan kijk ik naar mevrouw De Mier. Nee, dank u. Dan concludeer ik dat er een aantal zaken met elkaar gedeeld zijn en ook een aantal vragen, opdrachten zijn meegegeven. Eén daarvan is om met elkaar te kijken hoe nu verder, hè, na dit gesprek verder te voeren. Ik hoorde ook een initiatief ontstaan om dat eventueel vanuit de Staten een vorm te geven. Dat is voor mij nog wel even een vraag. Maar laat ik in ieder geval met u afspreken dat wij vanuit de griffie, vanuit ons als geheel, zeg maar, een voorstel doen van hoe verder met dit gesprek te gaan. En op welke termijn en wanneer, dat is natuurlijk best nog wel even een puzzel. Ik dank voor vandaag u voor uw inzet en voor uw aandacht. En ik wens u verder een hele fijne dag toe. En als u nog niet vertrokken bent, eventueel ook een goed werkbezoek bij de ROM. Dank u wel.